is zaterdag. Het is 12 uur geweest en dat betekent op de klippen op jouw megahit FM 101.1. We zitten hier live bij Cuba Compagnie. Het is hier prachtig. De zon schijnt. Er ligt een heel lief klein cruiseschipje ligt er voor de deur.
Dat is leuk, hè?
Echt zoals het hoort. Dit is wat het zou moeten zijn.
Dit is wat het
vandaag,
zou moeten zijn.
Vandaag is een ideale Bonaire dag. Ik zeg het je. Dus daar gaan we even flink tegenin met dit radioprogramma, waarbij we veel actualiteiten gaan vertellen. Veel dingen natuurlijk waar mensen zich kwaad over maken, al dan niet terecht. Dat doen we dus onder het genot van een kopje koffie van onze bediening al hier. Ik kan dat niet zien, maar ik weet bijna zeker dat achter mij nu Linde staat.
Die dacht dat ze vrij zou zijn vandaag.
Maar nee, wij waren er en we wilden koffie. En zo gaat dat. Het gaat helemaal los zometeen. Ik denk dat dat we er allemaal zin in hebben.
Ja,
Martijn,
altijd,
heb je er zin in?
Altijd.
Ja, Judith, heb je er zin
absoluut.
In?
Ja, absoluut. Ja, gezellig.
Nou, dan denk ik dat we maar even diep adem moeten halen. En nog even een plaatje draaien. En dan gaan we helemaal los.
Dag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen, mega 101.1.
Robbie, we kunnen hem wel Robbie noemen. Want is er een andere Robbie, vraag je dan af? Het is Robbie Williams.
Ja, ik zei al net tijdens het nummer van, ik ben helemaal geen fan van hem, maar dit is echt een heel goed nummer.
Ja, het is net het beukt als een dolle, maar ik heb een...
Heeft ook een heel lullig orkestje achter zijn staan.
Ik heb eventjes, daarnet, dat zei ik ook tijdens dat die plaat draaide, ik heb nog een leuke vraag voor jullie. Hoe hoog denken jullie dat deze plaat in de Nederlandse top 40 heeft gestaan?
Laag.
Gok is.
Ik denk niet boven de 20.
En jij?
Ja, ik denk wel iets boven de 20. Maar ik denk niet dat dit een super knaller was.
Nee, ik weet zeker dat dit geen nummer 1 is.
Nou, hij staat dik in de top 2000. Maar ik kan je vertellen, hij heeft nooit in de top 40 gestaan. Het hoogste wat hij ooit gehaald heeft, is de nummer 1 van de tipperaden.
Serieus?
Ja, hij is nooit in de top 40 geweest.
Oh, dat
deze
had ik
plaat.
Dan weer niet gedaan. Ik had wel
niet te geloven. Dit vind ik dé plaat van Robbie Williams. Ja. Nou, dit misschien en Angels. Maar,
ja, oké. Maar dit,
maar
is,
dit
wel...
is lekkerder.
Ja,
ja dat zal iedereen met je eens zijn. Angels is natuurlijk een beetje...
serieus.
Wat kan ik zeggen? Al leg je er een pond zout op, krijg je geen dorst van. Ik vind het,
beetje, jij eet wat zout?
Ja, nou... Nou, nee, maar nee.
Nee, ik, maar nee, dat klopt. Dit is, dit vindt denk ik heel veel mensen wel lekker.
Ja.
Ja.
Ik bedoel ook dat het orkest erachter.
Ja, dat orkest zit dan, maar dat maakt
het. Het is fantastisch gearrangeerd, dat orkest.
Ja, en er is daar een drummer die aan de kook is, hoor. Dat weet ik wel zeker.
Waanzinnig.
Echt,
ik val voor de blazers. Ik vind die blazers
blazen altijd. Blazers altijd.
Echte blazers, altijd feest. Ja. Dat weet
echte blazers en hemmetorgel, daar val ik altijd op. Ja.
Over altijd feest gesproken. Aan tafel zit ook Lauriane Ammerlaan.
Ja,
en
dat is ook
feest.
En dat is ook altijd feest, inderdaad.
Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het altijd gezellig om hier te kunnen zijn. En gewoon in gesprek te gaan.
Yes.
Ja? Oh, je wilt met ons in gesprek? Ja.
Nee, niet in gesprek. Een mededeling van een mooi project voor Bonaire.
Ah, kijk, dat vind ik leuk. Mooie projecten op het eiland zijn altijd fijn. En wij zijn altijd heel erg blij. We zitten vaak genoeg zitten we te grommen en te klagen. Mooie projecten zijn bijzonder welkom. Waar ben je mee bezig?
Vorig jaar werd ik benaderd door de archeoloog Daudi Seintje. Hij heeft Curaçaose roots, maar vanaf kleins naar Nederland gegaan en daar opgegroeid. En hij was samen met Jay Haversher, onze archeoloog van Bonaire, ging opgravingen doen in 2019. SGB ging uitbreiden.
Ja.
Archeologisch werk werd gedaan. 14 lichamen werden gevonden. Corona kwam, alles stond stil. En dan in 2023 hadden we de DNA-samples overhandigd aan Harvard University. Jay Haversher was in gesprek gegaan met de Global Genome Study van Harvard University.
Ja.
En dan, in afwachting daarvan, Daudi kwam naar me toe en zei van... Laurien, RCE, dus Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed, heeft een FARO-initiatief. Wij moeten iets indienen, we moeten iets doen. En langzaam maar zeker begon het project vorm te nemen. Van oké, op Bonaire is er heel veel verhalen, heel veel dingen die niet gedocumenteerd zijn. En dan ook moeten we natuurgebieden ook een beetje beschermen. Want nu liggen zeker meer dan 500 bouwvergunningen in de wachtrij. Het zit in ons nature, zogenaamde slogan van Bonaire. Maar zoveel nature gaan we niet overhouden als wij zo doorgaan. Mensen komen naar Bonaire voor die laidbackness, dat natuur, dat niet overontwikkeld is. En we pushen dat. Natuurlijk moeten we mee met de tijden. Maar we moeten ook uitkijken dat we ons kracht niet verkopen op een gegeven moment.
Ik sprak gisteren toevallig een Arubaans die hier woont en ook niet meer terug wil. En die zei, dat vond ik zo'n mooie uitspraak. In Aruba hoor je toeristen, hier hoor je vogels.
Wauw.
Ja.
Wauw, dat gaat diep. Het gaat diep. En ik weet, ik was 16 toen Salina die Vleit bijna ontwikkeld werd. Ze hadden een heel groot project. En natuurlijk, bepaalde mensen vinden Bonaire helemaal lastig. Want we zitten in de weg voor de nature development. Maar wij hebben zoiets van, je kan gewoon co-creatie met natuur aangaan. Festivals, dergelijks. Je kan miljoenen van zulke dingen gewoon meekrijgen. In plaats van het helemaal te verbouwen en te verkopen.
Ja, inderdaad. Nou ja, kijk, het is natuurlijk op zich al tekenend. SGB gaat uitbreiden en die gaan ze verder bouwen. En dan is het fijn dat er nog even een paar archeologen naar hebben gekeken voordat het gebeurde was. Omdat er blijkt daar gewoon echt, nou ja, we wisten het eigenlijk al. Maar het is fijn dat dat even bekeken is. Een enorm groot Indianendorp te zijn.
Juist.
Wat eronder heeft gelegen. En nou ja, nu is er nog even een beetje afgegraven, een beetje gekeken. En zometeen worden die gebouwen erop geplemd en dan kun je er nooit meer bij. En dat gebeurt natuurlijk op heel veel plekken van het eiland. En het vervelende is dat we zo weinig weten over het eiland. Er is, kijk, Curaçao, daar is alles opgeschreven. Maar wij waren maar een beetje een bijeiland. En dat was lekker handig, want wij konden het vee verzorgen. En zorgen dat ze wat te eten hadden op Curaçao. Maar wat hier nou allemaal echt gebeurd is, daar weten we nog veel te weinig van. En ik vind dat wel belangrijk. Dat we daar wat meer ons best voor gaan doen. Kijk, alles wat wij weten van de Indianen, en dat is niet zo heel erg veel, weten we van Jay Heffeser. Die daar enorm veel onderzoek naar heeft gedaan. Maar alles daarna, I don't know. Ik heb een keer, ik run Tours TV op kanaal 1. Maken we documentaires, ook over de geschiedenis. En ik heb op een gegeven moment gewoon de vraag gesteld aan wat mensen die het moeten kunnen weten. Wat is er nou nog over van de Spanjaarden? Wat hebben we nog van de Spanjaarden? Niemand weet iets. Het enige wat mensen, ook Jay Heffeser, die zei van nou, de ezels. Want ja, de ezels zijn door de Spanjaarden gebracht. Maar dat, als dat het enige is.
Ook.
En de geiten ook. Maar als dat nou het enige is, er moet nog ergens iets staan. Zelfs de Engelsen, die hebben hier maar 17 jaar gezeten. Daarvan hebben we nog een aantal kanonnen op het fort staan. Dat zijn nog steeds de originele Schotse carronades die de Engelsen daar hebben neergezet.
Volgens mij moet Michiel jou gaan assisteren. Dat,
Nou ja, ik...
Ja, zeker.
Absoluut. Ik heb al vaak bij Terramar gezegd, jongens, als je me nodig hebt, toeter maar even. Want ik vind het hartstikke belangrijk en machtig interessant. Er is op dit moment is Ruud Stelte bezig. We hebben geprobeerd hem voor dit programma te krijgen. Die is met een stel studenten archeologie bezig om...
Wie is Ruud Stelte?
Ruud Stelte is de man die oorspronkelijk het Terramar Museum heeft ingericht en opgezet. Hij is eigenlijk een beetje de opvolger van Jay Heffeser. Die is ondertussen met op pensioensgerechtigde leeftijd. Die man kan ook niet ophouden met werken.
Hij gaat nooit stoppen.
Nee, hij houdt ervan. Ja, het is gewoon zijn passie.
Het is een hobby.
Ja.
En ja, goed. Jay heeft natuurlijk op alle zesde eilanden veel onderzoek gedaan. Ruud heeft heel lang op Sint-Eustatius gezeten. En is daarna hierheen gekomen. Heeft hier echt erg veel passie opgedaan voor met name Red Slave en White Slave. En is nu dus bezig, hij heeft daar al papers over geschreven, is nu bezig om die kusten verder uit te zoeken. Ze hebben met die ploeg al een paar nieuwe ankers gevonden. Ankers waarvan we niet wisten dat ze er waren. En hij vindt voortdurend nieuwe dingen.
Maar ik ga eventjes terug, want onze gast die was bezig om
gaat
te vertellen. Je gaat in een heel eigen stukje.
Zo enthousiast ben ik dat ik je niet laat uitpraten.
Ja, maar het is goed hoor. Ik vind het gewoon fijn. Oké, dus Daudi kwam naar me toe. En ik weet nog, in juni had ik een gesprek gevraagd aan mevrouw gedeputeerde Angelica Cecilia. Om haar even op de hoogte te stellen, want het heeft te maken met RNO. Zij was meteen enthousiast. En dan zei ze van, oké, we moeten een tweede gesprek inplannen. Dan samen met de gedeputeerde Nina den Heijen. Want het komt in zowel met RNO en cultuur een beetje in aanraking. Of heel veel in aanraking. Toen was hij nog steeds, de projectplan was nog niet helemaal klaar. Maar allebei meteen enthousiast. Ingeleverd bij RCE. En ik weet nog, we moesten een interview aangaan met de beoordelaars. 30 minuten ongeveer krijgen en dan ga je. Dan is het gewoon afwachten. En ik denk van, oké. En ik weet nog, Daudi was degene die zei van, het project moet een naam dragen dat in het papierment moet zijn. Het is Bonaire. Ik denken. En dat was gewoon protegami, bescherming. Want ik voel van Bonaire wordt indirect een beetje, niet echt aangevallen, maar we moeten wel voor iets staan voor de Bonaire die nog bestaat. En ook bewust een rol innemen voor de waarborging van Bonaire. Hoe gaan we dit doen? Dus, en dan 4 december kregen we gewoon goedkeuring van jullie gaan. En ik ging gelijk kijken naar de selectielijst. We waren gewoon nummer 2. 4 schrijvers, we waren 5 maanden bezig ongeveer met schrijven. En ik dacht van, wauw, hiervoor heb ik het gedaan. 2 jaar lang heb ik gewoon als voorzitter vrijwillig Bonaire gedragen. En it's paying off. En dat vind ik zo belangrijk. Want op Bonaire heb je soms van, ik wil gewoon dat Bonaireanen weten van, archeologie betekent niet als we iets vinden dat opeens jouw bouwplannen niet meer mag doorgaan. Nee, absoluut niet. Wij graven, we kijken, we beschermen de artefacten dat we vinden. En dan wordt het gewoon weer vrijgegeven. En dit is ethisch archeologie. En het kwam ook naar voren, want in 2023 was ik naar Nederland gegaan voor een workshop bij Leiden Universiteit. En we hadden het over ethisch archeologie. En ik weet nog, sommige archeologen hadden een houding van, luister niet naar de verhalen van de lokale mensen. Het is gewoon, it's not scientifically based of whatever. Het heeft geen toegevoegde waarde. Maar bij SGB en Buana was het een verhaal van de lokale. Meneer Frans Boy, die geschiedenisleraar was, gaf het gewoon door. Er was een stam daar. Jay Havisser kwam naar Bonaire, heeft heel veel gewerkt met meneer Frans Boy. En hij zei van, weet je, voordat jullie gaan uitbreiden, we moeten graven. En dan boom, 14 lichamen. Op basis van de onderzoek die toen werd gedaan, is die lichamen zijn ongeveer 1500 jaar oud. Wie zijn dat?
En 1500 jaar?
Ja.
Dat is oud.
Dat is oud.
En ik
dat is dus ver voordat de Spanjaarden hier kwamen.
En nu de vraag van, Jay heeft ook een boek uitgebracht, The First Bonarian. Maar nu met deze vondsten, met het nieuwe onderzoek, labonderzoek, genome study, wat betekent dit voor de Bonaireanen? Wat is onze identiteit en wie is de Bonaireaan van nu? Wie mag zich een Bonaireaan noemen? Mm-hmm. Wie mag niet? Wie bepaalt dit überhaupt? En nu doen we het op basis van scientific research. Niet meer gevoel, geloof, bijverhalen, nee. Wat is het verhaal en hoe gaan we dit documenteren? Hoe gaan we onderzoek eraan vastbinden? Dat we kunnen zeggen van, oké, het is wel, het klopt. En ik denk van, nu al is SGB, die platform, is gewoon de grootste voorbeeld om respect te hebben voor de verhalen van de lokalen. Ze zijn niet gek, ze weten hun cultuur.
Mm-hmm.
Dus en met dit project gaan wij dan de eerste 4 sessies gaan gewoon roepen iedereen op van Bonaire. Die denkt van, hé, daar moet je iets, daar is iets dat moet beschermd worden. We zeggen, we registreren het, we maken een document ervan. En daarna gaan we een selectielijst maken. Van, oké, welke plekken gaan we gewoon testpitjes uitvoeren van vierkanten van 1 bij 1 meter. Dan gaan we kijken met een team van archeologen. En daarna, het liefst doen we alle locaties, maar we kijken van, oké, wat heeft prioriteit? En daarna gaan we gewoon onze documentaties dan een rapport van maken en dan inleveren bij OLB. En dan hopelijk voor het proces van bepaalde plekken gewoon echt beschermen.
Zijn er genoeg, er zijn 14 lichamen gevonden. Ik neem aan dat er ook nog veel andere dingen zijn gevonden.
Ja, zeker. Dus de amulet. We hebben zo'n oranje amulet gevonden, mm-hmm, met echt een gaatje erin. En kralen, ja, instrumenten, verschillende potten. We hebben ook een baby in een urn gevonden. Zo. Heel veel gevonden daar, ja. En nu, we gaan...
Genoeg voor het museum?
We gaan ook samenwerken met weer Dali Seintje en het Museum van Oudheden in Leiden. Mm-hmm. En in april is de exhibition. En ze gaan bepaalde 8 artefacten uitlenen voor een periode van 4 maanden. En onze amulet is de main object op alle poster, promotiematerialen van Bonaire. En we werken samen nu met Fuyukubo voor de teksten, dat het gewoon goede informatie ook meegaat. Dat het gewoon Bonaire zo groot op de map gaat zetten in 2025.
Want die zaken die toen destijds gevonden zijn bij de SGB, waar zijn die nu? Ik bedoel, heb je daar wat uitgehaald? Heb je dingen laten zitten?
Nu zit alles gewoon bij schaal. Want officieel alles dat wordt opgegraven is van de lokale overheid. Uh-huh. Als je het wil uitlenen of wat dan ook, je moet gewoon toestemming vragen aan de overheid. Wij als Bonaire assisteren daarin. En als je toestemming wil voor uitlenen en dergelijke, moet je bij de lokale overheid.
Oké, en de lichamen die jullie hebben gezien? Dat zijn dan inderdaad resten, lijkt mij.
Ja.
Die zijn er nog? Of hebben jullie echt dat eruit gehaald? Of jullie hebben gemarkeerd, hier liggen lichamen?
Nee, alles is eruit gehaald en nu gewoon opgeborgen. We werken heel hard met de lokale overheid voor een hogere kwaliteit van een depot.
Daar ja, nou, ik zat er net aan te denken. Want ik kan me voorstellen dat iets wat zo lang zo diep onder de grond heeft gelegen. En op het moment dat je dat natuurlijk naar boven haalt en je hebt dan temperatuur en zuurstof, en ik heb er geen bovenstand van, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen dat het dat niet echt prettig vindt, en dat dat ook niet echt de beste manier is om zomaar dan te bewaren. Daar moet je wel weten wat je doet.
Zeker. Nou,
plus dat je het met een bepaald respect moet doen.
Ja.
We hebben het voorbeeld van Sint Eustatius.
Ja.
Waar een grote begraafplaats voor tot slaafgemaakt is gevonden. Mm-hmm. Waar archeologen helemaal losgingen om dat helemaal te. En dat dat terecht gestopt is, omdat dat niet respectvol was naar die voorouders toe. Ja. Hebben jullie daar kritiek op gekregen in dit geval?
Jay Havasseur was degene die dan naar Sint Eustatius ging om het weer recht te zetten, samen met de overheid van Nederland. En dan wij pleiten daarvoor echt van nu kunnen we gewoon deze restanten gewoon weer begraven.
Nu kun je het goed doen.
Ja, gewoon netjes begraven. Want dat hebben we ook gedaan met de pastoor van Rincon. Mm-hmm. En het is gewoon nu begraven in de kerk zelf. Mm-hmm. Maar met deze restanten kunnen we wel een mooie plek. We proberen het wel, maar dan zit je met de locaties. Welke locatie ga je kiezen dan? Voor de veiligheid en dergelijke. Dus, maar het is wel voorgedragen van, weet je, restanten van mensen zijn zo moeilijk om te bewaren. En na een bepaalde tijd, je kan een restante niet 40 jaar in een warehouse laten liggen. Het is niet meer respectvol voor hun. Mm-hmm. Dus het liefst wel begraven. Je doet al je onderzoek en dan begraven het gewoon netjes. Nu met Harvard University waren het 8 kleine samples, tanden en een klein beetje gebit. Het was echt zo'n klein doosje die meeging. De rest moest gewoon op Bonaire blijven. Ja.
Maar het, het waren niet alleen lichamen, toch?
Nee.
Er zaten ook gewoon hoofden bij. Omdat, dat heeft je Heversum een keer verteld, dat die Indianen, die begroeven vaak de lichamen in de tent. Gewoon onder de grond, zodat ze echt leefden en sliepen bovenop die lichamen eigenlijk. Er zat natuurlijk een laagje grond tussen. Maar de hoofden van de voorouders werden vaak vrij prominent in de tent gehangen. Dat zal me een lucht gegeven hebben, maar dat is wel wat ze deden.
Ja. Ik denk, nou ja, dat is natuurlijk wel landswijs, landseer. En op zich denk ik dat heel mooi.
Dat gaan we ook in kerken vuren en dat stonk ook.
Ja.
Vandaar dus de echte rijke mensen, vandaar de uitdrukking rijke stinkers.
Juist.
Oh, oké. Okay. Dat wist ik niet. Dat is dan weer leuk voor mij. Ja. Dat ik weer ook wat zit te leren hier aan deze tafel. Hey, fantastisch.
Maar, Laurian, dus het programma behelst dus mensen van Bonaire zelf aanzetten om hun verhalen te delen. Waarvan zij zeggen, maar hier was vroeger of hier heeft gestaan. Of om dat te delen met jullie.
Ja, klopt. Yes.
Dan
maar
gaan jullie.
Is dat niet eigenlijk hetzelfde als wat Cees Lukhart gedaan heeft? Met, wat nu momenteel in Terramar wordt tentoongesteld. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Gewoon vragen in de families hier. Van wat weet je nog over die geschiedenis? En wat vind je? En dan de hoop dat je iets nieuws gaat vinden.
Mijn ervaring met de lokale bevolking. Ze zitten met heel veel wantrouwen. Met welke verhalen ze bij bepaalde mensen gaan vertellen. En met Bonai, ze kennen ons 21 jaar. En daarvoor ben ik ook heel gevoelig met de informatie dat we ontvangen van deze mensen. Van ik merk de Bonaireanen die gewoon, wanneer ze gewoon vertrouwd raken met jou, gaan ze echt de verhalen vertellen van dit is hem. En ze weten van oké, er wordt iets gewoon gedaan met deze informatie. Ik ben niet gek of ze zeggen niet zomaar iets. Dus vandaar dat ik denk van heel graag wil ik het wel doen. Want ik weet van bepaalde lokale mensen niet met bepaalde Nederlandse mensen gaan praten, want ze zijn klaar ermee. Ze zeggen van deze mensen komen, ze geven al informatie en dan ze verdwijnen en we horen niks meer van hun. Dus ik, daar ben ik echt heel, heel niet, ik wil het gewoon netjes doen. Want ik weet hoe de lokale mensen zijn. Ik weet hoe ze zich een beetje belazerd voelen of gewoon gebruikt voelen. Dus heel graag wil ik wel dat dit project door hun wordt gedragen.
Ja.
Vanaf het begin tot het aan het eind van oké, ik weet dat ons Bonaire, ons cultuur is beschermd.
Maar zijn dit dan echt alleen maar archeologische plekken en fondsen? Of gaat het ook over verhalen, spiritu? Waar ben je naar op zoek?
Ik denk van mensen gewoon kunnen komen en hun verhaal kunnen geven. Van, weet je, bij Onima is het dit gebeurd. Of weet je, bij bepaalde plekken is dat gebeurd. Dat mag ook. Het hoeft niet per se van, oh, het was echt een stam of dit en dat. Archeologie is verdeeld in twee stammen.
Mm-hmm.
Je hebt die tangible en intangible.
Mm-hmm.
Die materiële en immateriële. Dus de immateriële is ook van groot belang. En dat wil ik ook highlighten van, niet omdat je die kan aanraken of voelen, betekent dat het minder waarde heeft. Dus het immateriële is ook belangrijk.
Ja, maar het materiële kan wel dat immateriële ondersteunen.
Ja, zeker.
Ja.
Het liefst dat we iets vinden, natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Want dan kun je zeggen, oké, die verhalen, blijkbaar zijn die waar. Want we vinden dit en dit en dit op die plek. En dat is eigenlijk waar je naartoe wil, natuurlijk.
Ja, of misschien deze verhalen helpen wel met mysteries van voorheen. Dat we niemand kon zeggen van, oh, we kunnen dat niet vinden of zo. En deze verhalen zet wel de link.
Maar kijk, het is heel breed natuurlijk. Hè? Mensen kunnen iets zeggen en dan weet je niet of het waar is, totdat je op een gegeven moment een bewijs vindt. Ik heb een keer gesproken met een dame die paranormaal begaafd zei te zijn. En die zei onder andere van, er zijn bij Bijzé Mortó mensen op de rotsen gegooid. Die zijn daar vermoord.
Mm-hmm.
Maar ik kan daar niets van vinden als ik kijk in, nou, als ik enig onderzoek doe. Ik wil niet zeggen dat het niet waar is, maar ik heb daar nog geen bewijzen van gevonden. Geen archeologische dingen, geen historische dingen. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar dat soort dingen. Dus ook dit soort verhalen horen hier dan eigenlijk bij.
Ja, natuurlijk. En daarom maken we wel een selectie na die rondes. Van oké, wat gaan we wel onderzoeken en wat niet. Ja. Niet dat het minder belangrijk is, maar het is een kwestie van capaciteiten en ook tijd. Dus het gaat ook gepaard met archiefonderzoek. Om te kijken van oké, archiefonderzoek en dan met archeologisch veldwerk. Altijd. We doen een dubbel.
Ja, je moet er gewoon een beetje vertrouwen in hebben, denk ik.
Ja.
En als ik dat dan zeg, dan heb ik het ook over de nieuwe plaat van Som Jeu, de hoogste binnenkomer in de top 40. En die heet Have a Little Faith.
Just have a little faith.
Som Jeu. De microfoon stond niet aan. Som Jeu met Have a Little Faith binnen op nummer 33 in de Nederlandse
iemand,
top 40.
Iemand die kan zingen.
Weet je nog, Multicolor was ook van hem. Multicolor. Nee, sorry. Dat was een dikke hit. En deze dus eigenlijk ook best wel een beetje binnengekomen op 33.
Een beetje zijig, een beetje.
Ja, die vorige die was wat gezelliger. Dat was wat
meer, goed, okay.
Wat meer de handjes in de lucht. Nou, die moet ik dan volgende week misschien even tussendoor draaien. Dus
oh ja, leuk, doen we de handjes in de lucht. Dat is al.
Maar ik ga natuurlijk niet nu twee keer Som Jeu draaien. Dat lijkt me duidelijk.
Nee. Doe dat vooral niet. Hey, we hadden met Laurienne inderdaad erover. Over een heel mooi project. Waarbij we hopen met en door de mensen van Bonaire meer te weten te komen over ons eiland. Voor hoe lang is dit project? Welke tijdslijn gaan we denken dan?
2025 tot 2027.
Dat is best een mooi project. Want dat is dan eigenlijk zeg maar 2 jaar, 3, hoe je het rekent. Die je de tijd hebt om mensen te laten komen en te horen en te beslissen. En dan inderdaad ook echt onderzoek te gaan doen.
Klopt, want we zitten ook met de identiteit van de Bonaireaan. Wat betekenen deze resultaten, zeker met Harvard University? Wat betekent het zometeen? Wie is de Bonairean? Ik vind het gewoon, we gaan een beetje nu te ver, vind ik. Van Bonaire was altijd van iemand die gewoon een puur hart heeft voor het eiland en gewoon goed wil en gewoon goed kan in woorden met de mensen die er al zijn. Dan ben je Bonairean. En nu zit je met een IND en alles. Het verandert, het shift.
Ja,
dat
ben ik niet
meer
mee eens. Ik vind dat als je een beetje Bonaireaan voelt, Dan vind ik je een Bonaireaan. Ik voel mij een Bonaireaan. Ik heb hier niet mijn hele leven gewoond. Ik heb maar de helft van mijn tijd van mijn leven heb ik hier gewoond. Maar ik voel mij een Bonaireaan. Ik zal me ervoor inzetten, altijd. En ik wil meer weten over dit eiland. Heb ik met Nederland nooit gehad. Maar ja, goed, daar weet ze
van. De definitie die van de voormalige waarnemend gezaghebber, Nolly Aliana, die zei van iedereen die zich wil inzetten voor het eiland is een Bonaireaan.
Nou, precies. Dat vind ik ook. Want laten we wel zijn. Die Indianen, er zijn twee stammen die hierheen zijn gekomen. Inderdaad, zo'n 1500, 2000 jaar geleden. Die zijn de eerste bewoners geweest. Die zijn door de Spanjaarden weggehaald. Voor 80 jaar. Dus niet veel mensen werden 80 in die tijd. Dus toen hebben de Spanjaarden opnieuw Indianen hier neergezet. Waarvan we niet weten waar die vandaan kwamen. Die zijn in ieder geval allemaal geboren in Hispaniola. En die zijn hierheen gezet. Of dat mensen waren die afstammelingen waren van die originele Indianen. We don't know. Dan heb je natuurlijk de Spanjaarden zelf. Daarna kwamen de Nederlanders. Tussendoor nog wat Engelsen. Iedereen is in port. Iedereen.
Precies, dus we gaan terug 4000 jaar van de tijd van Arcaicos. Die waren de Indianen die meer primitief waren. En dan heb je de tijd van de ceramica. Ja. En die waren de more advanced met de ceramiek. En die zijn wat wij nu hebben gevonden bij SGB. En dan heb je alle andere tijdperken. En nu met de transformatie van, wat is het? Nu, ik ben bruin, maar ik heb een Hollands achternaam. Mijn grootvader kwam van de militair vanuit Nederland. Werd verstuurd naar Suriname. En dan mijn opa Suriname, Curaçao. Dus ik ben allebei. Ik ga nu kiezen.
Nee, we zijn allemaal import. Dus waar doen we moeilijk over?
Ja, precies.
Mijn vader roept altijd, ik ben geen Nederlander. Wij wonen tijdens Suriname. Ik ben geen Suriname, ik ben wereldburger.
Precies, want we gaan ook stamboomonderzoek doen. We gaan de mensen ook leren hoe ze zelf stamboomonderzoek kunnen doen. Zodat je gewoon kan kijken van waar kom je vandaan. En het is heel opvallend, dat het hecht ook. Hè. Ik heb 10 jaar in Rotterdam gewoond. En ik denk van, ik voel me gewoon thuis. En ik wist het nooit. Een paar maanden geleden ben ik erachter gekomen. Mijn grootopa is gewoon in Rotterdam geboren. En dan de link van, oké, daarom dat voelde, klik. Dus ik vind het heel belangrijk, want mensen zonder een identiteit... Hoe ga je verder in het leven? Je drijft gewoon een bom zonder stammen. En dat is ook weer niet de bedoeling.
En ik denk ook inderdaad dat het heel erg is... hoe gaan we daar samen mee om? Ik zag laatst een filmpje voorbij komen over Mauritius. Natuurlijk ook zo'n eiland van veroveraartje gespeeld. En kolonisten erin en eruit. Maar die brengen dat als wij zijn inderdaad een eiland... met ik geloof iets van 100 verschillende nationaliteiten. En iedereen is van nu inmiddels van Mauritius. Maar zij brengen dat juist als een soort USP selling point. Van ja, wij zijn zo divers en wij zijn zo multiculti. En dat maakt Mauritius zo ontzettend bijzonder. Met al zijn historie van leuk en minder leuk... en de relaties tussen slaven en slavenhouders enzovoort. Maar zij zetten dat echt nu op dit moment zo in de markt. En dat is een hele andere manier, denk ik, van kijken naar... waar kom jij vandaan, waar liggen je roots en wie ben jij nou? En wanneer mag je inderdaad wel zeggen dat je Bonaireaan bent of niet? En wie bepaalt dat dan? Ik vind het. Ik heb wel het idee dat het een beetje meer en meer wordt. Omdat er natuurlijk heel veel ontwikkelingen zijn waar je van af kunt vragen. Oké, is dat altijd voor het beste voor het eiland? Hadden misschien heel veel mensen anders willen zien? Et cetera. Maar ik ben het helemaal eens met jou, Michiel. En zeker ook met waarnemend gezag. En ik denk, zoals we hier allemaal aan tafel zitten. Op het moment dat jij in wil zetten. In welke vorm dan ook. Iets bij wil dragen. Je thuis voelt. Je één voelt met natuur, zee, mensen, whatever. En vanuit je goede hart, dan hoor jij hier en ben jij Bonaireaan. En datzelfde zou zomaar kunnen zijn. Dat op het moment dat je verhuist en je komt ergens... dat zo'n cyclus weer opnieuw begint.
Ja. Mm-hmm.
En dat maakt inderdaad net wat jouw vader zegt. Feitelijk ben je dan op dat moment de wereldburger. Ja.
En het gebeurt zelfs in, bedoel, het gebeurt hier, maar het gebeurt echt overal. Het mooie, mooie plaatje wat er is van dat Trump, binnenkort Amerikaanse president, zegt van Amerika moet voor de Amerikanen zijn. Dat een American native dan zegt, helemaal mee eens.
Ja, dat is inderdaad, ja. Oké okay, dan. Ja. Ja, nee, eens. Eens. Nee, maar dat is dus echt, ja. Nee, maar het blijft, denk ik, een ongelooflijke interessante materie. En ik ben het inderdaad wel met je eens dat het is stap. Soms is het heel verhelderend of gewoon ook prettig om te weten waar je roots zijn. En nou ja, ik ben.
Je roots, laten we daar heel duidelijk in zijn. Roots zijn belangrijk.
Roots zijn belangrijk. Ik ben zelf grootgekomen als Judy Crianza adoptiekind. Met ik weet niet hoeveel verschillende bloedlijnen enzovoort. En het was heel erg grappig. Op een gegeven moment zei iemand tegen mij. Ja, maar je lijkt echt op Venezuela, Maracaibo. En ik dacht, Maracaibo, hou eens op. We hebben alles de revue laten passeren en ik weet heel veel. En uiteindelijk sprak ik mijn tante op Curaçao. En die begon in één keer over haar opa. Ja, en die was hier en kwam van Maracaibo. Ik zeg, ah, kikkelkik, wat, ho, ho, see. En toen dacht ik, hè? Dat was heel erg grappig. Dus de volgende dag, toen ik die, of een paar dagen later, toen ik die dame tegenkwam, kon ik zeggen van, nou, jij zei dat, maar ja. En die begon toen over kaaklijn, neus. Nou, oké, okay, whatever, anyway. Maar dat was heel grappig. Want toen dacht ik, oh, nou, oké, okay, weer er iets bij. Ja. En dan denk ik, ja, kom op. En uiteindelijk ben ik wie ik ben. En het is precies waar voel ik mij thuis. En ik ben al heel veel jaren hier. En ik voel me heel erg verbonden met de eilanden. En ik voel me heel erg verbonden met Bonaire. En ja, ik vind het heel naar als mijn kop er afgehakt wordt. Door dan te zeggen op momenten dat ik misschien wat een andere mening heb. Dan de gemiddelde of whatever. Dat er dan meteen wordt gezegd van ja, pero Bonaterinos. Je bent geen Bonaireaan. Denk ik, hoe lang willen we daarbij blijven gaan? Stop. Ja, het
is
stop.
Dat is natuurlijk ook een soort gemakzucht.
Natuurlijk is het een gemakzucht, want het is natuurlijk op het moment dat we het lastig vinden om met elkaar te blijven communiceren, omdat we het misschien anders denken en niet eens worden, kun je zeggen van nou ja, we worden het niet met elkaar eens. Laten we gaan het ergens anders over hebben. Ik vind je nog steeds hartstikke leuk. En we hebben het heel veel andere dingen waar we het wel over eens zijn. Ja, en, maar het trekken van de cultuurkaart is wel op een gegeven moment, daarmee stop je vaak een discussie.
En laten we onze verschillen alsjeblieft vieren. Alsjeblieft. Ik bedoel, de wereld wordt heel saai als we allemaal
de wereld
elkaar
wordt
lijken.
Ontzettend saai. En ik denk dat ook dat andere inzichten, andere meningen, andere achtergronden, dat maakt ook, als je daar respectvol met elkaar omgaat, dat je zelf misschien ook tot andere inzichten komt of juist niet. En beter tot begrip. En dat heeft niks te maken met het elkaar. We moeten het maar eens zijn met elkaar. Nee, we hoeven het niet eens te zijn met
elkaar.
Nee,
natuurlijk niet. Kijk, als je inzet voor Bonaire, wat we dan net zeiden. Dat kan zijn dat iemand zegt van ja, maar ik wil dat Bonaire economisch ontwikkelt. En ik wil bouwen en bouwen en bouwen. En er tegenover staat iemand als ik. En die zegt nee, ik wil dat Bonaire juist, dat we meer over de geschiedenis weten. Ik vind dat we meer dingen moeten onderzoeken. En ik wil het meer de vibe van Bonaire wil ik bewaren. Dat staat daar tegenover. En dat zijn natuurlijk ook waar de toeristen voor komen. Die vinden het hier prachtig, omdat het hier nog veel authentieker is dan op Curaçao of op Aruba.
Aruba die net dus trouwens door Travel Pilot, heet dat geloof ik, tot de beste Caribische bestemming is uitgeroepen.
Ja, maar goed, wat betekent dat dan? Ja. Dat betekent van ja,
massatoerisme.
Het lijkt het meest op Miami Beach. Ja. Dat vinden zij het beste.
Exact. Ja.
Dus ja.
Het is ook maar net inderdaad welke doelgroep is dan en wat voor toeristen zoek je. Maar goed, dat zijn dus twee uitersten. Dat klopt, Michiel. En ik denk dan, hoe gaaf is het als je elkaar ergens tegemoet kunt komen. En soms lukt dat niet. Ja, dat is dan inderdaad balen en slikken. Ja,
maar
dat
zijn dus
en...
wel... maar ook dan gewoon het Engelse gezegd.
Ja, let's
disagree.
Agree to disagree. Ja. Juist.
Maar absoluut. Het zijn wel twee partijen die heel anders tegenover elkaar staan. Maar die toch allebei het beste voor hebben met Bonaire. Alleen een ander idee hebben over wat het beste is.
Klopt.
Voor Bonaire.
Vaak is denk ik een beetje een middenweg in heel veel gevallen ook wel, nou niet het beste, maar dan dobbert het en dan gedijt het. Ik denk, extreem is nooit goed. Dus ik denk dat het juist heel goed is om daar met elkaar in gesprek over te blijven. En net wat jij zegt, ik denk dat het heel leuk is voor mensen en heel erg belangrijk om te ontdekken, wat is waar en wat is niet waar. Ja. En waar zijn je roots en hoe zit dat? Is alleen maar hartstikke gaaf.
En dan het vinden van een 1500 jaar oude Indianen.
Ja, precies.
Dorp is natuurlijk waanzinnig.
groot voor Bonaire. Grote ontwikkelingen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Van, oh, we krijgen nu gelden vanuit Nederland om het alles weer op te krikken. Maar dit laat gewoon zien wat we afgelopen 20 jaar wel hebben kunnen bereikt.
Maar hoe staat het met die afgraving? Gaat dat nu nog verder? Zijn we nog verder aan het kijken? Want er is daar ook een heel gebied. Wat Jay Heversum heeft laten zien. Ja, hier hebben we eigenlijk niks gedaan. Maar dan loop je daar, en zo is het met Jay, want je loopt gewoon over dat soort gebieden. En dan bukt hij weer even. En zo, ja, kijk, dit is weer een scherfje van dit, van de Indianen, zus en zo. Die vertelt je er iets over. Dit is 1000 jaar oud. Nou, dan is hij verhaal klaar met zijn verhaal. En dan gooit je dat scherfje gewoon weer op de grond.
Nee, dat is echt Jay. Hij houdt niet van dingen gewoon in beslag nemen of zo. Hij laat het. Maar bewust waar nu archeologisch werk is gedaan bij SGB, een gedeelte is niet aangeraakt. Hij heeft bewust daarvoor gekozen en gezegd van, nu is de technologie geavanceerd, maar over 50 jaar is het nog geavanceerder. Je kan, het is niet ethisch.
Over 50 jaar is het verdwenen. Over 50 jaar is het verdwenen.
Nee, die lichamen zijn 1500 jaar gewoon.
Nee, maar goed, er is natuurlijk nog veel meer te vinden op Bonaire. En ik denk dat we wel degelijk daar nu echt rekening mee moeten gaan houden.
Ja.
Fantastisch dat de SGB inderdaad even zijn handen teruggetrokken heeft en gezegd van, jongens, ga even je gang.
Mm-hmm.
Maar in heel veel andere plekken waar gebouwd wordt, krijgen we het niet eens te horen dat er iets gevonden is.
Dus vandaar, we willen echt die taboe en die angst wegnemen van, oh, ze hebben iets gevonden. Wij zijn gewoon verantwoordelijk om het te betalen of zo. Nee. En ook te denken van, oh, er is iets gevonden, we mogen niet verder. Nee, dat klopt niet. We halen alles uit, we doen het onderzoek. Natuurlijk, je bouwplannen komen 1-2 jaar een beetje achteruit, sorry. Maar je beschermt, je draagt wel bij aan de erfgoed van Bonaire. En dan mag je gewoon weer verder hoor.
In Nederland, als je als bouwer iets vindt wat archeologisch belangrijk is, je gaat door, dan ben je strafbaar. Is dat hier ook zo?
Wettelijk
ja.
Moet je voordat je gaat bouwen altijd een archeoloog inschakelen. Maar het gebeurt niet. Want nee. Wie gaat dat betalen? Soms hebben mensen geen kapitaal om het te betalen. En dat angst willen we wel wegnemen van, oké, we hebben iets gevonden, alsjeblieft. En niet dat zij nu verantwoordelijk zijn voor een heel archeologisch onderzoek. We weten niet hoe we eruit gaan komen, maar we zijn wel bezig met de lokale overheid om dit op te pakken. Maar de wetten zijn er al wel.
Ik zou me wel voor kunnen stellen, nu met al deze kennis en 2025, dat als je bijvoorbeeld projecten gaat ontwikkelen door een overheid, een woonwijk van Fundación Cas Bonaireano, een overheidsgebouw, een overheids-NV-gebouw, dat je daar dus automatisch op die locaties dit wel alvast gaat toepassen.
Luister, ik ben hartstikke trots op gedeputeerde Angelica Cecilia, want dat was precies gebeurd in 2024. Zij zijn bezig met Fundación Cas Bonaireano voor die sociale woningen bij Tawari. Dat is net achter de nieuwe web dat ze hebben gebouwd.
Ja, ja.
Ze hebben gezegd van, Jay, kom, doe onderzoek. Hij deed onderzoek. We gingen met een paar studenten van Bonaire ook kijken en snuffelen. Hij heeft een rapport gemaakt, ingeleverd. Dat was april. In augustus heeft Angelica gewoon alles gewoon netjes kunnen overhandigen. We gaan beginnen met bouwen. En dat, daar willen we naartoe. Dat ethisch archeologie van, oké, land gewoon goed onderzoeken. Is er iets? En dan verder. Dus wij moeten het voorbeeld zijn. En de lokale overheid is nu goed bezig, vind
ik. Ja, super.
Ja.
Ja, maar dat is super. Goed ook dat je dat deelt. Want het maakt ook inderdaad besef bij mensen dat het moet gaan leven.
Ik denk dat dit een mooie afronding is van het gesprek.
Ja. Dankjewel voor de einde.
Nou, ik niet.
Nee?
Nee, jij wil meer. Door. We gaan gewoon door.
Ik wil meer weten.
Ik ga even streng worden.
Ja, maar ik moet ook nog een plaatje draaien tussen hier en
nu. Ja, dus gaan we eerst een plaatje draaien. En dan, weet je, wat ik wel heel leuk zou vinden, Laurien, als je terugkomt, en ik weet het, ik hoor je goed dat je zegt, we moeten heel voorzichtig zijn met de verhalen, hè, vanuit privacy en vertrouwen. Mm-hmm. Maar ik denk dat wij dat in elk geval wel heel leuk vinden als je dan een tipje van de sluier om kon leggen als het zover is en je hebt
zeker,
dat opgehaald.
Zeker. Wanneer de archeologen naar Bonaire komen, we moeten we langskomen.
Yes.
Dus we randen af om het een beetje spannend te houden. Oh, maar ja, ik kan meerdere malen
ja,
terugkomen.
Dat is een goeie.
Ik ga nergens.
Oké, nou dan kom maar op met die spannende plaat.
Ja, nee, ik ga dat plaatje nu niet draaien. Het is 9 minuten voor het hele uur. Dan hebben we weer een reclameblok. Laten we dan nu maar gewoon doen wat Martijn wilde. Een onderwerpje aansnijden.
Ja, want we hebben ook nog een hele lijst van onderwerpen. En we hebben nog 2 gasten. Dus,
precies.
Kom op.
Dus vertel maar.
Nee.
Nee. Luister eens, jij hebt ze allemaal neergezet. Wat had ik ook weer?
Een hele snelle. Er was weer van de week een blackout.
Ja.
Dat is...
Niks van gemerkt.
Ik vind dat zo gemeen.
Zat je weer op Curaçao? Oh nee.
Niks van gemerkt.
Ja, daar heb je niks van gemerkt. Want nee. Jij hebt van die...
Die sadistische grijns.
Van die dingen op je dak liggen.
Ja. Ja, sorry.
Ik heb er trouwens ook niet heel veel van gemerkt. Want ik heb een ventilator op batterijen.
Kijk, dat bedoel ik.
En ledlampjes op batterijen. Dus,
nee, luister. Ik heb... Precies om 11 uur begon ik echt lekker in slaap te vallen. Ik hoorde... ik viel in slaap. Ik heb niks meegekregen. Ik heb geluk dit keer.
Heb je zeker. Het was ook niet zo heet. Maar
ik zat toen de zaak uitsloeg, was ik aan de telefoon. Ach. En die was via WhatsApp. Via het modem van huis, dus dat viel uit. Maar mijn telefoon pakte het over, dus het was even piep piep en toen ging hij gewoon weer verder. Dus ik heb gewoon het hele telefoongesprek verder afgerond in het pikkenduister. Ik zag geen hand voor ogen. En daarna ben ik even lampjes gaan zoeken. En ja, was het, maar het is, er is een storing geweest in het hoogspanningssysteem. Veel mensen weten dat niet, maar je hebt in het huis heb je 120 of 127 officieel en 220 spanning. Maar de transport van de elektriciteit gaat met veel hogere spanning, omdat dat veel minder verlies en veel dunnere kabels dan nodig zijn. Dat gaat over 10.000, 15.000 volt. En daar zat een storing in, waardoor uit veiligheid het hele netwerk is uitgeschakeld.
Ja, het hele eiland lag plat.
Ja, en ze hadden we heel knap, heel snel in de gaten op welk plekje die storing zat. Dat hebben ze geïsoleerd, waardoor ze dus eigenlijk binnen een paar uur die hele blackout hebben opgelost.
Is het niet altijd de plek waar het brandt?
Nee, dit was geen brand. Het was echt gewoon een apparatuur die stuk was gegaan.
Ja, ja. En dat was niet in de brand gegaan?
Nee, volgens mij niet.
Nou, dat scheelt dan weer. Wat ik heel erg leuk nieuws vind, is, het zijn er twee, die zijn boven elkaar. Namelijk,
Die staan expres boven elkaar.
Namelijk, staatssecretaris Solt Sabo werkt aan een agenda goed bestuur voor de Cariben. Maar ook staatssecretaris Solt Sabo weigert informatie over zakelijke belangen te delen.
Ja, ik kon het niet laten om die op boven elkaar te zetten.
Nee, dat is inderdaad, dat is een hele goeie.
Ik ruik de PVV.
En het rare is dat Solt Sabo van huis uit een VVD'er is en geen PVV.
Nee.
Kun je nagaan.
Nee, hij heeft in de Tweede Kamer gezeten namens de VVD.
Maar hij zit daar nu?
Hij zit nu namens de PVV.
Ja, ja.
Maar leg uit, wat is dan agenda goed bestuur?
Agenda goed bestuur is dat hij dus in feite een agenda wil gaan maken waar hij dus de Caribische eilanden aan wil gaan houden om naar goed bestuur te komen. Er is in Maarten dus iemand, expert parlementslid veroordeeld, wegens kopen van stemmen. Zware straf, 18 maanden onvoorwaardelijk. Wat toch een behoorlijke zware straf is voor ziet. En 6,5 jaar niet meer een openbaar functie mogen bekleden. En dat grijpt hij aan te zeggen van zie je wel, het is allemaal corrupt daar en we moeten dat gaan veranderen. En in feite suggererend dat hij als Nederland wil gaan ingrijpen in zelfstandige landen.
Ja, want ik wou net zeggen, het voorbeeld wat je ook aanhaalt gaat over de landen.
Juist.
Juist.
Dat hij in Caribisch Nederland doet, we horen bij Nederland, dus dat mag hij. Maar zo dwingend zeggen van ja, dat moet veranderen. Dan grijpt hij in de autonomiteit van drie zelfstandige landen in.
Hebben de landen daar ook op gereageerd al? Of?
Ik heb het gevoel dat ze er niet eens de moeite nemen om op te reageren.
Ja, dat is ook een manier. Ja, ik bedoel, dat kan je strategie zijn.
Maar het stukje wat eronder staat. Jimmy van Dijk, de fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, heeft Solt Sabo 8 vragen gesteld over zijn eventuele belangenverstrengeling. Namelijk voordat hij staatssecretaris van Koninkrijksrelatie en Digitalisatie werd, was hij adjunct-directeur van het grootste softwarehuis van Nederland. Capgemini. En... dan is het natuurlijk niet heel... En Capgemini is een bedrijf wat heel veel voor overheid werkt.
Mm-hmm.
En dus is dan denk ik niet zo'n rare vraag van een Tweede Kamerlid. Van jongens, zijn daar de banden zodanig verbroken dat er geen dubbele agenda's zijn en geen dubbele petten zijn. En daar weigert dus Solt Sabo op te antwoorden. Heel opvallend. 8 vragen. 7 vragen over van wat er nou precies aan de hand is en wat hij nou wel vertellen wil en wat nou niet gebeurd is. Daar is het enige wat hij op die 7 vragen antwoordt is verwijzen naar de procedure die gevolgd is tijdens de kabinetformatie. En verder dan niks zeggen. En bij de 8e vraag stelt Van Dijk van, bent u bereid om extra informatie te geven? En het antwoord, nee. Kijk naar de voorgaande 7 punten.
Nou, ik zeg gevalletje goed bestuur.
Gevalletje
nat.
Wettelijk is hij het niet verplicht.
Nee, dat,
wettelijk is hij het niet verplicht.
En daar gaan we. Dat is dus inderdaad, wettelijk ben je niet verplicht. Maar
wettelijk is verplicht om tijdens de formatie en aanstelling van bewindslieden te controleren of er inderdaad belangenverstrengeling is. Dus officieel heeft het kabinet zich gehouden aan de wettelijke zaken. Alleen, je kan je wel afvragen van, is dit verstandig, deze houding?
Ja,
ja, als hij er niet over wil praten, dan, dan heb ik wel een beetje een gevoel.
Hij gaat wel.
Dat geeft mij een onderbuikgevoel.
Ja, hij zoekt wel iets op.
Dit is geen transparantie. Nee. Want hij dus vindt dat dus de Caribische eilanden wel moeten gaan doen.
Precies.
Dat moet helemaal transparant worden allemaal. Hij stelt dus niet. Transparantie betekent dat je meer informatie geeft dan je wettelijk verplicht bent.
Ja.
Naar mijn mening.
Ja, nee, dat, ik ga met je mee hierin.
Hij wekkert wel enigszins argwaan aan op deze manier.
Absoluut. Nou, ga ik er nu een plaatje draaien? Ik heb de nieuwe single van de Puma's. Die zijn we bij elkaar.
Leuk.
Ja, dat is grappig. Is met snelle.
Wat minder?
Dat weet je niet. Wacht het dan maar even af.
Ik ben geen fan van snel.
Ze moeten ze ook de nieuwe generatie meekrijgen.
Ja, maar bedoel, ik ga met veel dingen mee, maar ik ben gewoon geen fan van snel.
We gaan eerst luisteren.
Dan oordelen.
Ik vind het snel als het best doet. Het was alleen maar een rappertje, maar ondertussen doet hij wel hele andere dingen. Echt liedjes schrijven en dergelijke. En hij kan wel meer. Hij kan echt wel meer. Luister maar. De Puma's met Op jou heb ik gewacht.
Ik heb al die tijd gewacht op jou.
Ontdek Bonaire Automation. Al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. 901.1.
Nou jongens, wat er nu toch aan onze tafel zit. Echt waar. Een prachtige blondine. Met een neuspiercing. Met een hangertje. Maar ook een getatoeëerd hangertje in haar hals. En alles aan haar schreeuwt gewoon feest.
Dat klopt.
Imke.
Dat ben ik.
Vertel.
Ik ben Imke. En ik heb hier een event business bij La Brise, samen met Katinka, die is er helaas niet bij. En wij organiseren feesten en vooral voornamelijk op Latin feesten, dus bachata, salsa, kizomba.
En dat was het. Dankjewel dat je er was.
Was weer fijn.
Nee, maar je zit hier ook daadwerkelijk voor een speciaal event.
Klopt. Wij hebben in februari 2021, 22 februari, hebben wij een heel groot Latin event hier.
Dat zijn 3 dagen, dat is 2 nachten niet slapen.
Klopt. Ja, voor mij is sowieso wel langer niet slapen, denk ik. Maar we hebben hier een, hiervoor, bij het plein op Cuba, hebben we een...
Want we zitten namelijk live bij Cuba Compagnie. Dat moet je even weten, dat hebben we natuurlijk in het vorige uur gezegd. Maar er is een nieuw uur begonnen, moeten we toch weer even zeggen.
En je kan hier heerlijk lunchen.
Ja,
je kan hier
heerlijk lunchen,
zeker. Dat
bomen,
is,
schaduw, gewoon een super plek om te zijn.
Je moet hier niet 's avonds proberen te lunchen, want dan lukt het je niet.
Nee,
maar
dan kunnen we dineren.
Dan kan je hier heerlijk
dineren. Dan kunnen we dineren.
Dat is absoluut waar. Maar goed, ook nu zitten er mensen op het plein. Er zitten mensen
en
een beetje
dus
naar ons luisteren ook.
Op dat plein.
En dansen.
Ja,
kun je
dat
dan
gaat echt
plein.
Fantastisch. Ja. Want dat is hier natuurlijk Cuba Night altijd op donderdag.
Klopt.
Maar jullie doen gewoon. En hij staat hier ook op de deur. Hè. Dan kan ik nu zien de XXL-versie. Dus dat is echt super, super gaaf.
Ja, we hebben normaal dus, dat doen we al een jaar. We hadden recentelijk onze jaarlijkse jubileum. Doen we op donderdagavond om de week buiten dansen. En dan hebben we bachata, salsa en kizomba. 3-3-3, dus dan weet iedereen ook waar die aan toe is. En dan gaat iedereen lekker dansen en dat hele plein staat ramvol. En daarna, als dat klaar is om 10 uur, komt iedereen lekker naar binnen. En dan wordt er nog een afterparty gedaan bij Cuba binnen. Ja.
Je ziet dan ook altijd een soort shift, hè? Dat is altijd heel erg leuk. In het begin, vooral buiten, zijn er mensen van allerlei leeftijden die echt komen voor Latin dansen. En dan uiteindelijk dan gaat het, zeg maar, de judetjes gaan. En de jonge judetjes komen. En dan zie je een soort shift van iedereen die denkt, nou, ik moet morgen werken. En ik ben ook niet meer 40. Die gaat. En dan de jongelui komen binnen. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. Want je hebt altijd nog wel zo'n moment dat er een overlap is.
Klopt, ja.
En dat gaat hartstikke goed samen.
Ja, dat vind ik echt heel leuk. Zellig. En dat is eigenlijk dus ook wat Baila Breeze doet. Wij willen dus eigenlijk dat alle leeftijden, alle mensen, iedereen, jong, oud, maakt niet uit waar je vandaan komt, gewoon lekker samenkomt en lekker kan dansen. En dat was eigenlijk ons doel. Nou, dat hebben we ontzettend bereikt natuurlijk. Ja. En in dat festival doen we dat gewoon letterlijk XXL.
Want hoe moet ik me dat zien dan, XXL? Want we hebben hier één plein.
Ja, klopt.
Maar als je het hebt over XXL, hoe ga je dat inrichten?
Ja, XXL is natuurlijk groot.
Dus drie dagen, hè?
Ja, precies. Dat is XXL. Maar het is dus 3 dagen. Het begint op donderdag met onze reguliere Baila Breeze Outdoor, die we dus normaal altijd hebben, van 8 tot 10. Hij begint nu om 7:30 met een kleine workshop van echt top mensen, top artiesten uit het buitenland. En die gaan een kleine workshop doen. Dan gaan we gewoon onze reguliere Baila Breeze Outdoor doen.
Ik steek mijn vinger omhoog.
Ja, meneer.
Een workshop. Wat bedoel je? Een workshop die muziek maken? Of een workshop even snel de basisstapjes van de dans leren?
Nee, het is inderdaad een workshop dansen. Dus zij zijn echt hele goede artiesten die dansen. Lesgeven, workshops geven in het buitenland. Zij komen toevallig van Wenen. Het zijn Sergio en Beige.
Wenen?
Wenen, ja. We hebben
Oostenrijk-Wenen?
Oostenrijk-Wenen.
Een Oostenrijker die Latin dans.
Ja, hallo. Ik kan je Latinisch dan dansen machen, hè?
Ja, hoor.
Kom dansen, kansen met mij. Ja,
hij komt uit Spanje trouwens, hoor. Hij komt origineel uit Spanje, Sergio. En Beige komt uit Hongarije. En zij wonen in Wenen. En daar hebben ze een heel goed lopend bedrijf. My Dance Vienna heet het. En die komen dan bij ons workshops geven.
Dat, is, dat hebben ze leuk bedacht.
Ja, dat
als ik
zeker
in Wenen zit, dan zou ik ook denken, weet je wat, ik wil wel naar de Cariben.
Ja, ze waren ook heel blij.
Hoe snap kunnen we dat doen? Ja. Oh, ik heb hier een nummer van Ene Imke, Baila Breeze, Bonaire. Bonaire, waar ligt dat? Nou, 2 eilanden verderop van Aruba. Oh, dat moet dan toch wel zeer goed als wetter hebben, hè? Maar goed, ga door.
Ja, nou, dat maakt niet uit. Geeft niks. Dat is dus eigenlijk de donderdagplanning. We gaan ook ietsje langer door. Normaal mogen we maar tot 10. En ik heb echt gesmeekt voor een uurtje langer. Dus we mogen nu tot 11:00. En dan gaan we hier binnen verder. En dan op vrijdag, dan beginnen de eerste workshops. Die beginnen 's middags bij Dreamed Fitness. En dan hebben we 1 uurtje salsa, 1 uurtje bachata en 1 uurtje kizomba. Wederom van Beige en Sergio, maar ook van Steffi en Jenno. Dat zijn hele grote artiesten uit Nederland. Die hebben ook een dansschool in Den Haag, meerdere. Dus die komen ook. En dan hebben we nog de kizomba en dat zijn Francis en Nancy. En die komen, eentje komt uit Nederland en Guadeloupe. En hij komt uit Curaçao. Dus dan gaan we lekker workshops doen. En 's avonds is de big
workshops,
big party.
Nogmaals, betekent in deze gewoon eigenlijk mini danslesjes.
Workshops is echt wel een uur lang intensief figuur leren, nieuwe dansmoves. Ja, het zijn echt hele leuke, ze gaan echt ook op niveau. Ze gaan ook kijken wat het niveau is, wat er aangemeld is. En daar maken ze dan een heel leuk dingetje van.
Oké, dus wel iedereen die zich kan aanmelden. Maar als je dus een absolute beginner bent.
Ik zou het niet doen, nee. Dit is wel echt een beetje to level up. Dus wel echt om je level te verbeteren en niet om te leren dansen. Leren dansen kan je dan weer hier op het eiland doen, bij ons bijvoorbeeld. Bij mijn compagnon Katinka kan je kizomba leren. Bij mij kan je bachata leren. En bij Chris, die kent iedereen wel, denk ik, kan je salsa leren.
Ik bedoel, salsa, weet ik. Als je van mij een salsa plaatje draait, zeg ik, oh, dat is een salsa. Merengue, dan denk ik, oh, poeh, dit is snel, dat is een merengue. Een bachata ook, dat klinkt alsof het op hele kleine gitaartjes wordt gespeeld. Herken ik ook wel. Maar kun je mij een beetje uitleggen wat nou kizomba apart stelt van die andere twee?
De eend in de bij. Wat ik zo grappig vind is dat die heel erg genoemd wordt bij salsa of bij Latin. Terwijl het eigenlijk weinig met Latin van doen heeft, want het komt van een totaal ander continent.
Ja, officieel is het valt het niet onder de noemer Latin. Dat doen wij hier wel. Maar eigenlijk,
volgens mij doet iedereen dat tegenwoordig.
Ja. Maar alleen op mixfeestjes zie je toch echt wel dat kizomba een stuk kleiner is. En het is gewoon nog een beetje een onbekende dans, wat je zegt. Een vreemde eet in de bijt eigenlijk.
Klinkt Afrikaans. Waar
dat is het ook. Ja. Angolese tango.
Ja, het is volgende keer, als we nog een interview doen, is Katinka erbij. Zij is professioneel kizomba en zij weet er ook heel veel vanaf. Ik wil geen verkeerde dingen zeggen die misschien helemaal niet waar zijn.
Ah, gevaarlijk.
Dus, ja, daar ga ik niet, daar ga ik mijn tong niet aan branden. Het hoort dus eigenlijk niet bij Latin. Het is heel langzaam en het is heel close. Je hebt ook verschillende soorten stijlen in de kizomba weer. Dus je hebt urban kiss, je hebt de traditionele kizomba, je hebt douceur. Je hebt daarin ook weer heel veel verschillende soorten dingen.
Totaal onbekende wereld.
Ja, ik ben ook wel.
Maar je hebt ook heel veel verschillende. Er is ook echt heel veel verschil in bachata, vind ik hoor.
Ja, klopt.
Ik bedoel, of jij naar de Dominicaanse Republiek gaat en bachata danst. Of je gaat naar een Cuba en je danst bachata. Nee, wow.
Maar als ik hier aan luister, dan voel ik me echt een alien.
Maar ja, ik luister natuurlijk ook. Ik ben DJ, maar als ik zoek hoor, denk ik, nou, dat is volgens mij eigenlijk gewoon merengue.
Maar de belangrijkste vraag, waar en wanneer?
Het begint dus de 20e, hier op het plein.
Februari.
Ja, 20 februari, sorry. Hier op het plein bij Cuba. Dan de 21e is het ook hier op het plein, maar dan hebben we drie stages. Dus je hebt main stage, daar wordt een beetje funzig gedraaid. Een beetje moombaton. Weet je eigenlijk.
Zeg nou funzig?
Ja, een beetje funzig inderdaad.
Dirty dancing.
Ken je moombaton en reggaeton?
Ja, dat ken ik zeker.
In de volksmond noemen ze dat het funzig.
En dat vind ik zo erg dat zo genoemd wordt. Ik vind eigenlijk, nee, maar even serieus. Want ik hoor je het zeggen en ik snap ook dat je het zegt. Omdat dat zo nu een leven leidt.
Ja.
Maar het haalt het enorm onderuit.
Ben ik het volledig mee eens.
Want dat is dus inderdaad, waarop veel mensen natuurlijk een meteen ageren over dat het inderdaad funzig is en ranzig en droge bliep bliep. Enzovoort. Terwijl
droog fukken bedoel je?
Droog fukken. Ik was op zoek, ik wil dat allemaal. Ja, oké. En dat is natuurlijk verre van. Verre van.
Absoluut.
Verticale seks.
Ja, nou, dat is een beetje bizar. Een beetje rubber erbij. Hè? Smeren gewoon.
Nou ja, zijn mensen die dat zo vinden. Juist, precies.
Ja, dat weet ik. Daar ben ik het ook niet mee eens. Ik vind dat helemaal niet smerig. Dus,
maar goed, dus even, sorry hoor. Maar dat denk heerlijk, ik altijd, ik kon het niet laten dat te zeggen. Want ik ben zelf natuurlijk best een dansfreak. En dan denk ik, nee. Het is maar net, kijk. Vaak is dansen, met welke intentie sta jij daar? Hè? Op het moment dat jij super horny bent en je denkt, ik ga nu een move maken en je kruipt tegen welke partner dan ook aan, dan wordt het een heel ander verhaal dan dat jij daar gewoon op de ritme van het muziek staat te dansen. En in dit geval specifiek met je heupen en je billen, omdat dat dus de dansvorm is.
Met andere woorden, deze term zegt meer over degene die dat zegt dan
voor mij
die
wel.
Die doet.
Dank je, Martijn. Voor mij inderdaad. Ja.
Oh, ik hou me afzijdig van dit gesprek.
Nee, dit soort gesprekken hebben we in ieder geval vaker.
Ja. Nee, maar ik vind het echt zo zonde, want dan denk ik, kom op. Het is een dansstijl.
Ja, zeker mee eens. Absoluut. Het is
maar
net
een vunzige dansstijl.
Nee, dat zit in jouw hoofd.
En mijn hoofd?
Nou ja, als jij dat zo
ik
zegt.
Ik ken die term niet eens.
Nee, vunzig niet of de stijl.
Nou, de term vunzig voor een muziekstijl ken ik niet. Of maar een dansstijl.
Dit wordt een historisch gesprek.
Nee, ja, maar hey, Mozart en Bach. Mozart en Bach in hun jonge jaren. Die kwamen
Mozart was ook heel vunzig.
Dat bedoel ik. Die komt met een pianostuk.
Ja.
Dat was vroeger natuurlijk absoluut niet. Daar werd van alles van gedacht.
Ja.
Nou, dat vind ik dit net zo. Dat is iets waarvan je vanuit een bepaalde gedachtegang er een beeld bij hebt. En dat zegt vaak meer over die persoon.
Het is eigenlijk de nieuwe Elvis. Dus hè, die Elvis die zong op een gegeven moment.
Oké, daar
en dat
gaan
was ook meteen vunzig.
Dat bedoel ik. Dat was toch, dat kon helemaal niet. En man, heel Amerika stond op de twist, weet ik veel, alles kon niet. Ja, kom op.
Maar goed, zaterdag vunzig.
Okay. Yes.
Drie podia. Ja. Live muziek dus.
DJ's.
DJ's, ja.
Okay. Goede DJ's.
Ja, absoluut wereld DJ's. Sowieso hebben we op... Wow, nice. Sowieso hebben we op de Latin Stage DJ Dion. En hierbinnen hebben we DJ No Limits. En No Limits is dezelfde als die de workshops doet. Dus zij is echt heel goed. In Nederland is zij echt een hele grote kizomba-DJ eigenlijk.
Een chica.
Ja, echt heel leuk. En Dion is wel bekend in Curaçao. Die draait daar ook heel vaak Latin. En op Main hebben we Goos en Christian. Omdat we toch een beetje ook... de mensen van hier er wel bij wilden betrekken. En als main act, hou je vast, komt Afro Bros. Ken je die?
That's nice.
Ja.
Dat is een naam met een hoofdletter N.
Dat is zeker een naam. Ja, dus dat, daar zijn we heel blij mee.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dat die willen komen. Ja.
Ik snap ook wel dat je slapeloze nachten hebt nu.
Van hen? Of,
Nou, dat kost, het kost wat om dat allemaal bij elkaar te zetten. En dan moet het wel een groot feestje worden natuurlijk.
Ja, klopt. Ja. We zijn druk bezig al heel lang. En proberen er echt voor te eigenlijk voor te gaan. En als laatste op zaterdag, want vrijdag is natuurlijk de main party hier. Maar op zaterdag hebben we ook nog een afterparty bij Lemonade.
Oh, okay.
Gaan we nog even door.
Zeker.
Daar kan het weer wat harder.
Ja.
En maar absoluut. Dus gewoon echt langer. Allemaal in Cuba Company. En wat leuk is, want mensen zien dat hier niet. De starter van al dit Latin, daar kijk ik gewoon lekker tegenaan, is Edje. Ed en Joep natuurlijk, die zijn hier begonnen met
Edje, kom
het
even zitten,
maken.
Kom op.
Ja, Edje die want jij bent nog steeds, Edje, dat is heel grappig. Ed is nog steeds betrokken bij alles wat te maken heeft met muziek en Latin enzovoort. Dus Ed stond hier al in de deur van, gaat het goed? Maar gaat het goed komen, Ed, die feestjes?
Dat
die
gaat,
XXL?
Ja, dat gaat helemaal top worden. We maken er gewoon een topfeest van, heel simpel, zoals altijd. Dus, elke donderdag is al top, dus ja, top als
dit
stoppen
wordt,
kan niet.
Top XXL.
Top XXL.
Ja. Waar kijk jij nou het meeste naar uit, Ed? Want jij hebt overstand. Naar wat kijk je het meeste uit? Naar welke DJ of naar welke avond?
Ja, een DJ is heel moeilijk. Dat is een hele goeie. Ik zie er al een aan de overkant.
Dank je.
Zo dan.
En er komen er steeds meer bij. En het is gewoon heel moeilijk om te kiezen. Ik heb mijn eigen DJ's. Dat is Sicario en Chris. Die draaien al 9 jaar voor mij. Valt één uit. Dan heb ik iemand anders als per DJ. En dat gaat gewoon heel goed in de Latin sfeer. Dat spreek ik alleen, hè. Ik spreek dus niet in hardcore, in andere vormen.
Gaan
whatever.
We ook lekker niet doen deze 3 dagen? Of wat? Nee, toch?
We gaan
helemaal voor
wel,
de Latin, hè?
Wat ik wel alvast kan voorspellen is dat we volgend jaar, dit jaar alweer, in september gaan we dit doen. Huub weet het nog niet, maar het is besloten.
Dat hoort je nu.
Oké.
Huub. We gaan weer op de Halloween tour en dan gaan we eens even knallen op een andere tour.
Kijk. Het is altijd leuk hier bij Cuba.
Ja, natuurlijk.
Het is altijd leuk. Cuba Company is altijd leuk. Echt
zeker.
Ja. En die lunch, hè. En die lunch.
De lunch,
en
die lunch is belangrijk.
Ik ben ontzettend blij dat wij tegenwoordig hier zitten.
Ik vind het altijd super gezellig. Ja. En maar volgende week ben je er dus weer. Althans, dan ben jij dus je collega er.
25.
Oh, de 25.
Nee, wat was het? 15 februari, volgens mij. Februari. Zitten we nog een keer. Ja. Ja, dus kort voor het festival. Ja, en dan is Katinka ook erbij, hoop ik.
Ah, dan gaan we het helemaal hebben over die kizomba.
Oh, ja.
Ja, daar wil ik wat meer over weten. Ook een beetje leuke plaatjes draaien daarover. Over leuke plaatjes draaien gesproken. Dankjewel dat je er was.
Heel graag gedaan.
Ik ga dan maar een bachata draaien. Ik heb Monchi en hoe heet die? Zij heet het. Monchi en Alexandra. Dos Locos.
Hippa. Hippa.
Echt alsof het hele kleine trommeltjes zijn. Een hele kleine gitaartje heeft opgespeeld worden. Maar het is wel direct herkenbaar.
Met hele kleine stapjes dus.
Bachata. Met hele kleine stapjes ook inderdaad.
Maar het klinkt heel erg lekker.
Als je dit soort dingen lekker vindt. Zeker.
Ja, want is dat nou weer voor opmerking?
Nou, het is heel lekker als je dit soort dingen lekker vindt. Maar dit is toch zo?
Dat is met alles zo, toch?
Het kan ook zo zijn dat je denkt van mijn god, wat een geplinke plonken muziek. Dat kan ik me voorstellen dat mensen dat vinden.
Ja, oké. Okay. Nou, dus, ik vond hem lekker klinken.
En dan vind je het waarschijnlijk niet lekker klinken.
Ik vond hem wel chill, een beetje rustig. Niet zo'n Dominicaanse, dat je denkt, zo hebben we haast.
Maar we gaan nu een ander onderwerp doen.
Ja, jeetje.
Nou, ik wil Michiel er wel op zien dansen, anders hoor.
Ik wou net zeggen, want volgens mij zat Jan een heel leuk mee te bewegen. Toch, Jan?
Nee, ik niet. Ik ben niet zo'n danser.
Een nieuwe stem aan tafel.
Het is gewoon zij stap, zij stap, tik. Okay. Hoor. Dat is het gewoon. Met
zo, ik vind dat jij best wel al heel ver bent.
Kan het je
dat
mee,
ik dat
hoor.
Al weet, bedoel je? Ja.
Laat ik er niet aan beginnen.
Maar Jan, je hebt ook helemaal geen tijd daarvoor nu, helaas.
Nee. Ik schuifel af en toe met mijn vrouw bij ons op de veranda. En dan, dat is onze dans. En dan
op
de dag
dat
weer
het,
voorbij.
Ja, op het moment dat het niet stinkt buiten.
Ja, precies, ja.
Jan, jij was gisteren bij een rechtszaak.
Ja, dat was mijn eerste keer. Het was zeer interessant. En een lange zit. Maar ja, wel eigenlijk een treurige dag. Want het, in mijn optiek een zitting die totaal niet nodig zou moeten zijn.
Nee.
Maar ja, geen uitkomst nog. Dus daar moeten we even op wachten. De uitspraak zal binnen 6 weken, heeft de rechter gisteren aangegeven, komen.
Maar het is een rechtszaak, je vinger wijzen natuurlijk.
Ja, even uitleggen waar de rechtszaak over gaat. Eind vorig jaar heeft de Rijksvertegenwoordiger, waarnemend Rijksvertegenwoordiger, in de plaatsstelling gedaan. Dat betekent dus dat hij de verantwoordelijkheid over Célibon, de verantwoordelijkheid over de vuilstort, heeft overgenomen van het OLB.
Ja, op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving is hij in de plaats getreden. En gaat hij dus de regie voeren over de bepaalde items die opgelost moeten worden.
Ja.
Het bestuurscollege heeft daar de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening, bodemprocedure.
Ja, want de OLB is daar niet eens met deze...
Ja, bestuurscollege is
het niet
mee
eens. Wij moeten het zelf doen. Ja. Bestuurscollege is daar niet mee eens.
Ja, ze willen eigenlijk weer terug naar de fase. Kijk, er is een interventieladder op het bestuurlijk niveau, zeg maar. Als de lokale overheid dus problemen heeft die lastig in de perken kunnen houden of binnen de kaders kunnen brengen, dan heeft de Rijksvertegenwoordiger vanuit zijn rol de bevoegdheid om in de plaats te treden. En dan treedt er een soort stappenplan in werking waarin ze zeggen, goh, ik heb dit rapport ontvangen van het ministerie van Infrastructuur, ILNT. Dat is zeer verontrustend. Wat gaan jullie daaraan doen?
Eventjes voor de mensen die luisteren en die net geland zijn. Of weet ik veel. Onze landfill, al ons vuilnis komt op de landfill terecht. En dan hebben we het over al ons vuilnis wat op die landfill terechtkomt. Dat is al meer dan 20 jaar het geval. Van alles en nog wat sijpelt daar de grond in. Komt uiteindelijk bij de lagune die ernaast ligt in het water terecht. En er woedde al regelmatig en nu al vrij lang een ondergrondse brand. Waardoor verschrikkelijke milieudingen gebeuren. Die met name binnen zeg maar de 4 kilometer rond de vuilnis. En de vuilnis ligt aan de oostkant. De Passaat waait vanuit het oosten naar het westen. Dus over het hele eiland wordt dat gif verspreid. Dit is al jaren aan de gang. Dit is al jaren aan de gang. Dat betekent dat alle politieke partijen hebben wel een keertje hier in de eilandsraad gezeten. En zijn bestuurscollege geweest. Allemaal hebben ze schuld. Nu uiteindelijk hebben we dus die inplaatsstelling gehad. En nu zegt dus het bestuurscollege, ja ho, maar wacht eens eventjes. Wij vinden dat overdreven. Ja. Wij moeten dit zelf doorgaan. Oké.
Ja, een bijzondere gang van zaken in de zitting gisteren was eigenlijk dat de Rijksvertegenwoordiger zelf persoonlijk aanwezig was. Het bestuurscollege was volledig afwezig, liet zich vertegenwoordigen door de juristen.
Vier mensen van het bestuurscollege, 3 gedeputeerden en de gezaghebber waren niet aanwezig.
Niet aanwezig, nee. En de Rijksvertegenwoordiger en zijn team waren wel aanwezig. De ILNT was overgevlogen vanuit Nederland.
ILNT is?
Inspectie Leefomgeving en Transport, die dus de inspectie hebben gedaan, waarin vastgesteld is dat die hele landfill niet vergund is, dat één grote milieuramp is. Er zijn 2 rapporten die daaraan ten grondslag liggen. De Rijksvertegenwoordiger heeft ook uitgelegd dat in augustus al dat al bekend werd bij hun natuurlijk. Toen was die inspectie uitgevoerd en toen hebben ze eigenlijk al alarm geslagen. Toen zijn ze het gesprek aangegaan. En daar werd zelfs letterlijk gezegd, wij hebben een uitgestoken hand aangeboden om het samen op te pakken. En dat is, die is afgeslagen. Dat werd gisteren verteld.
Dat is dus nieuw, hè? Dat was informatie die nog niet bekend was. Zoals het er nu uitzag, was dat opeens inderdaad gezag. Of de waarnemend rijksvertegenwoordiger zei van: hé, hey, ik ga nu ingrijpen. Tijdens deze rechtszaak heeft hij gezegd van: nee, ik ben al maanden bezig.
We hebben die gesprekken gevoerd. We hebben ze uitgelegd wat, dat wij dat zeer verontrustend vinden. Dat daar actie ondernomen moet worden. Toen is dat rapport uiteindelijk gekomen. Volgens mij even uit mijn hoofd: 21 oktober heeft de ILNT dat rapport gepubliceerd. 23ste, pak me niet even op een dag meer of minder, heeft de Rijksvertegenwoordiger dat rapport doorgestuurd naar het bestuurscollege met een formeel verzoek om een reactie. Die reactie is op 1 november gekomen. Ik heb die brief gezien. In die brief staat niets concreets over oplossingen. Er staat wel dat ze doelen hebben en ambities, maar er staat niet...
Het zijn voornemens.
Ja, dat zijn voornemens. Er staat niet, wij gaan dit probleem, dit onderdeel wat er genoemd wordt in dat rapport van de ILNT, binnen zoveel weken oplossen met die en die middelen, met dat en dat budget. Dat staat er niet.
Even te verduidelijken, de eis van de Rijksvertegenwoordiger was van: kom met een stappenplan. Kom met een plan van aanpak.
Ja.
Dat is dus een tijdlijn vertellen van: dan gaan we dat doen, gaan we dat doen.
Ja.
En niet wat dus de brief was, namelijk van: we zijn voornemens om dit te doen. Ja. We denken dat we dat moeten doen.
We gaan
doen.
Een team samenstellen, zus. Ja, dat is, de problematiek is al jaren, decennia bekend. Hè. Ze hebben zelf rapporten geschreven, 2013, waarin ze alles wat het afgelopen jaar gebeurd is voorspeld hebben. Dat er branden gesticht kunnen worden, dat het omheind moet worden, dat er een milieuramp zou kunnen plaatsvinden, dat er afval in de lagune lekt. En ik zeg niet voor joh, deze mensen van het bestuurscollege, maar dit instituut bestuurscollege, het instituut OLB, heeft hier decennia lang gefaald.
Ja.
En dan mag je wel zeggen dat de burger dan nu opnieuw het vertrouwen moet gaan hebben in dit huidige bestuurscollege, die toch uiteindelijk met hetzelfde ambtenarenapparaat, met hetzelfde afdeling toezicht en handhaving dit in goede banen moeten gaan leiden, waar ze al die tijd niet toe in staat zijn geweest. Dat vind ik, dan vraag je wel heel veel vertrouwen van de burger. En ik denk dat je dat niet meer kunt vragen.
Ja, de Rijksvertegenwoordiger heeft in zijn toespraak, waarbij hij aankondigde dat hij deze maatregelen ging nemen, heeft hij taakverwaarlozing genoemd.
Ja. Ja.
De reactie die daarop gekomen is van: jongens, jullie als Rijk hebben heel lang gewacht om in te grijpen. Is dat ook geen taakverwaarlozing?
Ja, ja, nee, dat ben ik. Dat is natuurlijk een terugduwen. Hè. Dat kan. Kun je ook proberen. En ik denk dat dat niet geheel terecht is. Want in de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en lokale overheid ligt het natuurlijk zeer gevoelig. Dus het is ook een laatste redmiddel wat je wil inzetten. Je wil ook niet onder haverklap in de plaats gaan treden op allerlei verschillende dossiers. Want dan krijg je natuurlijk wel een hele vervelende gesprek op een gegeven moment. En dan zegt het lokale bestuur: ja, we hebben helemaal geen enkele bevoegdheid meer, want er wordt onder haverklap in de plaats getreden. Ik denk wel dat het eerder had gemogen. Mm. Er is in mei ook al een brand geweest vorig jaar. Absoluut. Maar dat het eerder had gemogen, wil dat dan zeggen dat je dat niet meer moet doen op het moment dat het echt moet?
Maar goed, gisteren was dus die rechtszaak.
Ja.
Jij was daarbij.
Ja, dat was een hele volle bak. De discussie ging er eigenlijk over. In eerste instantie wilde de rechter wat meer uitzoomen. Niet zozeer over de juridische, de wetteksten gaan praten. Maar meer over wat is er nou gebeurd en waarom zijn we nou zover gekomen. De Rijksvertegenwoordiger heeft dat zelf keurig uitgelegd. Dus hij heeft dat ook niet aan de advocaat overgelaten, maar dat zelf toegelicht. In mijn optiek plausibel. En ik ben helemaal niet voorstander van allerlei ingrepen vanuit Nederland. Maar ik zie wel dat de Rijksvertegenwoordiger heeft daar de mogelijkheden. Die heeft de contacten binnen de Nederlandse regering, verschillende departementen. Er is een issue wat ook ter sprake kwam. Dat de Célibon niet in staat zou zijn om het afvalbeheer goed te doen. Nou, ik heb begrepen dat ze al 7 jaar geen goedgekeurde jaarrekening hebben. Dat voerde de advocaat of de jurist van het bestuurscollege zelf aan als argument. Ik vind dat niet heel erg sterk. Want je bent zelf 100% aandeelhouder van Célibon.
Het is overheidsbedrijf.
En je hebt toegestaan dat ze dus 7 jaar lang geen goedgekeurde jaarrekening hebben aangeleverd. Dat voer je nu aan als argument om dat er geen budget ter beschikking gesteld kan worden. Ja, ik denk dat je dan wel eens achter je oren moet gekrabbelen of je nou de juiste argumentatie voert.
Ik moet even tussendoor zeggen. Ja. Wij hadden heel graag ook de andere twee partijen, namelijk de Rijksvertegenwoordiger en iemand van het bestuurscollege hier willen hebben zitten. Dat kan niet, omdat er dus nog geen uitspraak van de rechter is. Dus die partijen zijn in strijd juridisch. Die gaan hier niet aan tafel zitten.
Helaas.
Om in het openbaar te vertellen wat ze ervan vinden.
Moet je het maar met mij doen, Martijn.
Nee,
maar
heel graag.
Wij doen graag hoor en wederhoor. En dat is in dit geval dus niet mogelijk.
Nee. nee, snap ik. Maar ik snap ook dat ze eventjes hebben een media stilte in acht nemen met deze zaak.
Nou ja, ik denk dat iedere jurist op zijn achterste benen gaat staan als hij de rijksvertegenwoordiger in iemand van de justitieleger gaan zitten.
Ja, precies. Nou ja, dat is het zeker. Maar ja, kijk, ik zie dat Célibon is in feite de veroorzaker, de bron van de ellende. Maar er zit natuurlijk, heeft altijd een Bonaire holdingmaatschappij tussen gezeten. Er heeft altijd een OLB heeft zelfs aandeelhouder tussen gezet. Je hebt aandeelhoudersvergaderingen. Je kunt de directie, de raad van de commissarissen wegstemmen. Je kunt de directie wegsturen. Noem het maar op. Er zijn zoveel middelen geweest dat ze het zelf zo ver uit de hand hebben laten lopen. En dan hebben ze nog een verantwoordelijkheid van vanuit vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wat ook weer onder de verantwoordelijkheid van de gedeputeerde valt. Dus ze hebben een dubbele verantwoordelijkheid hiervoor vanuit het lokale, vanuit de lokale politiek en de lokale overheid.
Wat had je door die rechtszaak? Ik heb begrepen, maar dat is iets wat een rechter hoort te doen, dat de rechter nog geprobeerd heeft om de partijen naar elkaar toe te krijgen.
Ja, klopt. Ja, ze hebben al aangeboden van, goh, is er een mogelijkheid dat jullie, nou, de zitting werd even geschorst en dat jullie gaan proberen om toch nader tot elkaar te komen. Toen de zitting weer voortgezet werd, hebben partijen uitgelegd dat ze daar blijkbaar toch niet uitkwamen. Rijksvertegenwoordiger had aangeboden om een van de onderdelen waarop hij in de plaats is getreden, want dat bestaat uit verschillende elementen, verschillende urgente dingen die direct opgepakt moeten worden, die al maanden geleden opgepakt hadden moeten worden overigens. Dat hij daarvan één van zou zeggen, joh, die leg ik dan terug bij de OLW. En wij gaan gewoon met elkaar in overleg, zoals wij altijd beoogd hebben, om te werken aan die korte termijn oplossingen, terwijl jullie werken aan een langetermijnplan, een langetermijnvisie, zodat het op elkaar afgestemd raakt. Maar wij gaan wel verder met die andere zaken waarop we in de plaats zijn getreden, die urgente dingen. Want daarvoor hebben we al.
Zijn.
Daar hebben we de aannemers al voor benaderd. Daar hebben we al offertes voor opgevraagd. We hebben bepaalde dingen in gang gezet. Dus puur vanuit het managementperspectief is dat niet verstandig. Het voegt ook niks toe voor het toewerken naar een oplossing om dat weer terug te leggen. Maar ja, het BC was niet aanwezig, dus daar moest ruggespraak blijkbaar mee gepleegd worden. Die konden daar niet mee akkoord gaan. Dus toen is uiteindelijk
maar dat,
toch.
Het vanuit de Rijksvertegenwoordiger voelt het als een uitgestoken hand. Van jongens, oké, dan geef ik één onder.
Ja, dat houdt bij meer bij de middellange, langetermijn dingen. Dus dat ging om de vergunningsaanvraag die er al een tijdje ligt. Waarvan zij, de BC, zei van joh, maar daar hadden we al expertise vanuit Nederland voor gevraagd om dat te beoordelen. En dat is een wat langer lopend proces. Dus geen standaard vergunningsaanvraagje voor een woningje of iets dergelijks. Dat ging over een gasinstallatie, geloof ik, distilleerderij. Dus dat was op zich begrijpelijk dat de Rijksvertegenwoordiger zei van oké, ik kan me voorstellen dat dat misschien wat meer bij het langetermijnproces hoort. Dat jullie dat oppakken samen met een van de omgevingsdiensten, geloof ik, in Nederland. Hadden ze daarvoor ingeschakeld. Nou, prima. Maar ja, die uitgestoken hand werd niet aangegrepen. En er werd door het BC gezegd, nee, we willen terug eigenlijk naar fase 3. En dan gaan samenwerken. Terwijl ze dat daarvoor is aangeboden in augustus, september, oktober. En dat niet is aangegrepen. Dus ik vind dat een zeer onverklaarbaar verhaal. Ongeloofwaardig, eerlijk gezegd.
Maar toen op een gegeven moment, wat is uiteindelijk het stukje mediation of terug, dat is niet opgepakt?
Dat is niet effectief geweest. Nee.
Oké, en hoe nu verder? Of wat was dan uiteindelijk de volgende stap in die rechtszaak?
Ja, de rechter gaat zich nu buigen over de inhoud. En komt binnen 6 weken met een uitspraak. En het belooft dat zo snel mogelijk te doen. En tot die tijd blijft de huidige situatie gewoon gehandhaafd.
Ik wil het zeggen, wat gebeurt er dan? Want nu staat er dus 6 weken stil? Of
nee,
wat?
Nee.
De Rijksvertegenwoordiger gaat gewoon door met het werk wat er ligt. En ik heb regelmatig, iedere week, om de week soms, zit er wat langer tussen, even een update met hun medewerkers over hoe de stand van zaken is. En ik rij ook langs de landfill om te kijken wat er gebeurt. En we worden, kijk, alleen als je al naar de communicatie kijkt op dit onderwerp, daar zie je al de wereld van verschil. En communicatie gewoon met de burger. Er komt een persbericht. Waar zijn we mee bezig? Ze communiceren met ons gewoon netjes van, joh, je kunt dit en dit zien. Er komt een hek. Er staat beveiliging. We hebben videobewaking geïnstalleerd. Weet je, dat zijn allemaal van die basic dingetjes. Het is complexe materie, dat snap ik ook. Maar als je begint met de basis alvast in te richten, dan zet je in ieder geval stappen in de goede richting. En daar communiceren ze netjes over, wat ik zeer waardeer. Maar goed, kijk, waar ik uiteindelijk voor zit, hè, kijk, dit is de actualiteit, dit is de waan van de dag. Maar het grote falen aan alle kanten is nog steeds volksgezondheid. En daar is nog steeds eigenlijk niets voor gedaan. En dan heb ik het niet over volksgezondheid van, goh, hoe ontwikkelt de gezondheid van de bevolking in die nabijheid van die landfill, binnen die strook. Je hebt het gezien uit het rapport van het RIVM met de dioxinestrook van 4 kilometer. Maar goed, daarbinnen is gemeten wat de dioxine is, maar daarbuiten hebben ze blijkbaar niet gemeten.
Want... Nee, ze hebben daarbuiten niet gemeten. En tot aan de grens van 4 kilometer.
Dus niet dat het daar in één keer ophoudt, volgens mij. Ja?
Nee. Er is dus gewoon alle reden om aan te nemen dat het nog veel allemaal is. Ja. Veel groter is. Ja.
Maar die vergiftiging, kijk, nu is er een onderzoek gedaan, dioxineneerslag, naar aanleiding van de brand van 5 november op basis van de windrichting, et cetera. Maar die branden die hebben ondergronds al maanden gewoed. Die branden, er zijn al jarenlang branden regelmatig op de landfill. Dus het gaat niet om de schade in de toekomst. Wat de publieke gezondheid heeft tegen me gezegd. Ja, we gaan een monitoringprogramma opstarten en om de 4 jaar meten. Om de 4 jaar, er zijn er mensen die misschien al kanker hebben. Ja, sorry dat ik het zo hard zeg, maar zo is de realiteit gewoon. Er zijn mensen die hebben misschien al zo'n opeenstapeling van gif dat ze over 4 jaar hartstikke ziek zijn. Die mensen die verdienen het. Die hebben in hun achtertuin een onvergunde gifberg gekregen. Ja. Die mensen verdienen het om gewoon een medisch onderzoek te krijgen op kosten van de vervuiler, op de kosten van de veroorzaker, van de verantwoordelijke, naar hun staat van hun gezondheid. Die mensen hebben economische schade, die hebben immateriële schade. Daar moet naar gekeken worden. Daar is Célibon aansprakelijk voor. Daar is OLB, daar is het PC aansprakelijk voor. Ik zal het hier nog eens keer zo heel nadrukkelijk een keer zeggen op de radio, dat ze zich realiseren dat ze er niet mee weg gaan komen.
Dat klinkt strijdbaar.
Zeker, zeker. We zijn ze tot op het bot gemotiveerd. De mensen kennen mij nog niet zo goed hier op het eiland misschien, maar...
Nou, inmiddels...
Het begint niet te komen, hoor.
Inmiddels, nee, maar ik denk dat het allemaal super, super begrijpelijk is.
Ja, maar het kan gewoon niet. Je kunt dit niet onder het tapijt vegen en zeggen van ja, we hebben maar 10 meldingen bij de huisarts. Maar heb je ook bij die huisartsen, vanuit via PC Cariep, dat is de huisartsenorganisatie, er zijn alle huisartsen bij aangesloten, heb je er ook gemeld van jongens, dit is een hele grote problematiek die er speelt. Ga eens even onderzoeken. Noteer op zijn minst in het dossier als je iemand hebt waarvan je weet dat hij in de buurt woont. Of je iemand hebt met longklachten. Of iemand die regelmatig dezelfde problematiek vertoont. Waar woont hij? Is die klacht misschien gerelateerd aan de landfill? Ga eens een keer inventariseren. Weet je, begin gewoon ergens.
Niet dat is gewoon nog helemaal niet in kaart
niet
gebracht.
Niet over nagedacht, jongens. Nee. Nee, er wordt gezegd, ja, we hebben geen postcodes. Ik heb een gesprek gehad met publieke gezondheid. Ja, we hebben geen postcodes. Maar what the fuck, postcodes? Dat zijn 10 huizen, Barrio Lagoon, 20. En wat daarbuiten, je rijdt door het gebied heen, je klopt aan de deur. Mensen zijn niet thuis, je stopt een briefje in de brievenbus met verzoek om contact op te nemen.
Ja, sla eens een kaartje
open. Hoe gecompliceerd is, moeten we het zelf gaan doen of zo? Ja.
En ga eens een keer van de andere kant uit. Want er zal waarschijnlijk schade zijn. Hoe groot is het?
Ja.
Iets van, we moeten gaan bewijzen dat er dat eventueel schade is. Maar je gaat ervan uit dat die schade
precies.
Er is.
Nou, die schade die is er gewoon. Want er zijn legio wetenschappelijke onderzoeken, studies in Italië. Naar een landfill met een gebied waar 250.000 mensen woonden. Het enige is dat ze niet onomstotelijk konden aantonen, is een verband tussen de landfill en de hogere percentage longkanker. Maar er was dus wel sprake van een hoger percentage longkanker. Het verband kon alleen niet gelegd worden. Maar wat exemplarisch is voor dit hele verhaal hieromheen, is dat gisteren de Rijksvertegenwoordiger in zijn toelichting aan de rechter ook zei, ja, wij doen dit voor de bevolking van Bonaire. Dat vond ik geheel terecht. Dat is ook de enige reden dat je hier zit. En daarbij werd als het antwoord van het bestuurscollege, ja, er zijn ook heel veel mensen op Bonaire die vinden dat het bestuurscollege dit moet oplossen. Maar ik heb het ernstige vermoeden dat die mensen die dat vinden, en ik vind ook dat het bestuurscollege het zou moeten oplossen, maar ik ben
er van niet, harte mee.
Ja, maar ik heb alleen niet het vertrouwen dat ze het kunnen. Maar ik heb wel het vermoeden dat de mensen die dat misschien openlijk uitspreken, dat die niet in Lagoon Hill wonen en al 20 jaar lang last hebben van de landfillproblematiek.
Maar los daarvan, bedoel, het Caribisch Netwerk heeft ook nog interviews gehouden waarbij blijkt van dat iedereen die ze spraken vrij duidelijk zijn van
het is tijd dat we andere oplossingen gaan proberen. Absoluut. Hè? Ik heb die quote wel eens naar jou gestuurd van Einstein.
Ja.
You can't solve problems with the same mind that created it.
Ja, dat is een hele diepe. Een hele diepe.
Op de zaterdagmiddag.
Ja. Zo diep. Ik moet even zeggen, ik heb nog een hitje te draaien. Mag ik dat hitje nu even draaien?
Ja, dat
want,
mag je doen.
Want anders dan... dan
als het niet veel snelle is, hoor.
Nee, het is niet veel snelle. Snelle hebben we al gehad.
Ja, dat weet ik.
Dit is... Cameron Whitcomb. Die heeft volgens mij nog nooit een hit gehad. En zijn plaat heet Medusa. En het is helemaal niet snel. Het is een heel rustig liedje. En het klinkt zo. Cameron Whitcomb en Medusa.
Dat was
jongens.
Grappig. Er was net zo'n pauze in de muziek. Dus wij keken elkaar aan. En omdat we het hier natuurlijk ook nog hebben, naast alle shit van de op de landfill hebben we ook nog leuk, hadden we het over dansen. En toen bedacht ik, ja, als je de muziek kent, dat zie je heel vaak. En mensen kennen dan de muziek en gaan ze dansen. En die stoppen dan op het juiste moment. Dat je denkt, hoe weet jij dat? Maar dat komt omdat ze gewoon dat liedje kunnen dromen. En hun hele eigen choreografie, weet je. Je wordt gestopt of juist gedraaid. Of ik moest daar ontzettend aan denken, want ik zat naar jou te kijken. Want wij keken elkaar echt zo aan van, nee, toen waren het toch nog wat secondes.
Dus, ik heb dat wel eens gehad met de KLF. Dat ik van vinyl stond te draaien in een tent. En ik had de cd-single. En ik kende dat hele nummer. Alleen in die vinylversie hadden ze nog even een stukje dat die plaat gewoon ging. En dat je zoiets deed. Dus ik sta vinyl te draaien. Ben je zo hoor. En dat zit in mijn versie niet. Dus ik denk, nee. Dus ik schrik en ik sta op het punt om een nieuwe plaat in te starten. En mijn vriend stond naast me en die draaide deze vinyl altijd. Dus die hield mij tegen. En toen begon het dus weer.
Ja, zie je.
Maar
ik had het echt net, want jij zegt dan altijd zoveel seconden. En ook Michiel en Martijn zegt zoveel seconden. Dus wij zitten ook, ik zit echt zo naar jou en jij denkt, ik heel snel me.
Michiel die staat heel ook even van.
Ja,
ja ik hield mijn handje op van oh, niks doen.
Nee, dat was echt heel grappig. Hey, we zitten met Jan van Pro Laguna aan tafel. En we hebben het over de rechtszaak die gisteren geweest is. Tussen bestuurscollege en een rijksvertegenwoordiger. En dus eigenlijk tussen Den Haag. Zo zie ik het een beetje. Ongeacht, stel nou dat dan gaat nu een rechter gaat zich beraden, laat zich adviseren, gaat beraden, oké, fijn. En op een gegeven moment is daar moet er gezegd worden, denk ik dan, ja inderdaad, wat je gedaan heeft, of wat Den Haag gedaan heeft, wat in dit geval in plaats van het Rijksvertegenwoordiger gedaan heeft, dat was niet oké, hè? Bestuursrechtelijk, het is niet oké, dat had je niet mogen doen. Of er wordt gezegd van, nou nee, dit mag, hè, want daar gaat het feitelijk om.
Yeah.
Maar on the long run, stel je nou voor dat er uitkomt van, Den Haag, dit had je niet mogen doen. Wat draagt dat bij aan de situatie voor het oplossen en het werken aan een betere, nou ja.
Ja, ik vraag me dan af, wat is de waarde nog van het instrument van in de plaatstreding? Als je dan voor zoiets als dit, wat effect heeft op zo'n groot gebied, als je daarvoor niet eens in de plaats zou kunnen treden bij een brand van een hele grote bult plastic naast twee tanks met afgewerkte olie. Denk, nou, dan zie ik toch wel dat er vrij urgent ingegrepen moet worden om dat binnen de kaders te krijgen. Dus dan vraag ik me af of het instrument niet zijn zeggingskracht verliest. Maar goed. Formeel gaan we dan weer terug naar het voornemen tot in de plaatstreding. En dan zitten we in stap 3, waarin de partijen met elkaar moeten gaan communiceren om een stappenplan te ontwikkelen. Ja, het is allemaal politiek geneuzel, sorry dat ik het zeg. Maar waarin ze dan tot een plan moeten gaan komen wat wel werkbaar is en wat wel concreet genoeg is, waarbij nog steeds de dreiging bestaat dat de Rijksvertegenwoordiger zegt, nee, maar ik vind het toch niet concreet en ik ga alsnog in de plaats treden. Maar nu heb ik wel de stapjes lekker netjes doorlopen. En,
ik zat me dat gisteren bedenken. Officieel heeft hij het namelijk gedaan. Hij heeft namelijk eerst een week voordat hij dus ingreep, heeft hij het voornemen bekendgemaakt. Ja. En dat is stap 3.
Ja.
En toen
ja.
heeft hij een week heeft hij het bestuurscollege de tijd gegeven om te reageren.
Maar als er een spoedeisend belang om de hoek komt, dan kun je eigenlijk voor de rest alle stappen volgens mij overslaan.
Ja, ook dat nog.
Ja, en dat is nu gebeurd. En ze hebben de kans gehad om een plan te presenteren waarvan de conclusie was, het is niet concreet genoeg. Dus...
Maar heeft de advocaat van het bestuurscollege, van het OLB, argumenten aangegeven waarom dit niet had moeten gebeuren?
Ja, omdat ze zeggen van ja, de Rijksvertegenwoordiger is nu verder gegaan met dingen die wij eigenlijk allemaal al hadden voorbereid. Wij waren daar al mee bezig. En dus ja, het was niet nodig geweest om die ingreep door te zetten.
Maar geen juridische redenen?
Moet ik ook zeggen dat ik de zitting was heel lang. Dus het kan zijn dat er misschien maar enkele details ontschoten zijn. Nou, ik ben niet in slaap gevallen. Maar
de advocaat begint van die regeling, dat en dat paragraaf, lid.
Het ging eigenlijk over de uitleg van wetsartikel 231. Daarvan werd, daar kun je natuurlijk over debatteren. Ja. Van, is dan het spoedeisende belang voldoende onderbouwd, dit en dat. Maar ja, ik had niet het idee dat, de rechter had zich wel ingelezen. Het dossier had geloof ik 700 pagina's en hij zei dat hij het allemaal had gelezen. Dus ik denk dat hij ook wel de nitty-gritty details daarvan begrijpt. En dan hoef je hem hier nog een keer uit te leggen. Als we dan weer teruggaan naar dat de regie bij OLB BC komt te liggen. Ja, dan zouden ze kunnen zeggen, nou, hier krijg je het hele kant-en-klare pakket en dit moet je dus op deze manier gaan uitvoeren. Dus dan heeft de Rijksvertegenwoordiger eigenlijk zijn eigen plan, of het plan van wat het BC had moeten presenteren, geconcretiseerd voor ze. Kunnen ze dat terugsturen naar de Rijksvertegenwoordiger en is iedereen tevreden. Het maakt mij heel eerlijk gezegd niet zo heel veel uit als er maar zichtbaar concrete oplossingen aangedragen worden. Maar goed, dan kom ik weer even terug bij mijn ik ben een one-trick pony. Er verandert nog steeds niks aan de gezondheidssituatie van de mensen. Ik bedoel, als ze morgen beginnen met de landfill, daar spullen van A naar B te verplaatsen en opnieuw te gaan sorteren, dan ontstaat er opnieuw een gezondheidsrisico. Want dan komen er opnieuw allerlei dampen vrij. En nog even daaraan toevoegend. Er zit geen afdichting onder de landfill. En dat betekent dus dat al die materialen die daar door elkaar liggen, en heb je het niet alleen maar over een plukje huisvuil, maar daar liggen accu's, daar liggen golfplaten, daar ligt van alles wat van zo lang als leven niet gaat verteren, maar wel afbrokkelt en in de natuur terechtkomt. Dat blijft in de bodem gaan. Dat blijft de verontreiniging
veroorzaken. De bodem daar is oorspronkelijk poreus. Ja. Poreus. Dus alles zakt er doorheen en loopt dus naar de zee toe.
Ja, en dan kun je zeggen, ja, maar als je het regenwater tegenhoudt, dan heb je dat percolaat, zoals ze dat noemen, hebben we niet. Want dan drukt door in de bodem en dat neemt dus die giftige stoffen met zich mee. Maar als je het aan de bovenkant afdekt, is het nog steeds wel dat daaronder wel werking blijft plaatsvinden. En dan kun je wel zeggen van ja, nou, dat accepteren we dan maar. Maar dan vraag ik me af of je dat als Bonaire, als milieubewust eiland met natuur op nummer 1, als nummer 1 trekpleister voor het toerisme, of je dat moet willen. Want dan blijft dat gif gewoon in de lagune komen.
Nee, want in het rapport van IOT staat al van dat er dus zware metalen in de lagune gevonden zijn.
Ja, lagune. Ik bedoel, het verbaast mij erover dat daar nog steeds geen groot bord staat dat dit een gevaarlijk gebied is. Dat je daar niet moet zwemmen, dat je de vis daar niet moet vangen. Ik bedoel, hoe moeilijk is het om zo'n bord neer te zetten.
Ik zag laatst een berichtje van heel leuk van de paarden die in de zee zwemmen. Ja. Op die plek denk ik van, jongens, is dat nou wel voor zo verstandig?
Ja, nou ja, dat zijn hele simpele praktische dingen waarvan ik me afvraag van ja, moet je daarin ook als lokale overheid, als die NAPA misschien of vanuit een van de afdelingen van het OLB niet gewoon in staat zijn om daar binnen een week een bord neer te knallen? Er zitten heel veel mensen vanuit Zuid-Amerika die
krokodil,
daar bijvoorbeeld in het weekend gaan vissen.
Als een krokodil is, dan staan er binnen het kort mogelijk keer hier staat er een bord van dat in het water gaan op eigen risico is.
Ja.
Dus dat kunnen dus wel.
Ja, misschien moeten we een krokodil loslaten in Lagoon.
Misschien is dat bord.
Dat is dierenmishandeling. Ja,
dat bord is vast nog wel ergens en dat bord is vast nog wel te lenen. En dan plakken we daar gewoon wat overheen. Want dat doen we met Zika en Zikungunya. Doen we dat ook, weet je, die borden hergebruiken. En dat is wel een hele mooie circulaire.
Maar het is echt, we kunnen er grapjes over maken. Maar ja, weet je, ik zeg
wat,
altijd.
Wat moeten we anders?
Ja, dat is waar. Dat is ook het beste altijd maar. Maar ik maak nog wel eens de grap van, nou ja, als je in ieder geval vis vangt bij Lagoon, dan hoef je hem niet meer te seasonen. Want dat heeft wel niet. Veel aardig wat toevoeging. Maar ik kan hem beter niet eten, jongens. Dat is ernstig af te raden. Dus ja, nee, ik vind het een treurige situatie dat er überhaupt sprake was van een zitting gisteren. Dat nodig was. Ik vond het schokkend om te horen dat er een blijkbaar gesprek is geweest. Dat zegt natuurlijk de ene partij en de andere partij heeft er niet echt van gezegd. Ja, er is inderdaad een uitgestoken hand geweigerd. Dat zal niet sterk zijn als je dat als verdediging aanvoert. Maar het werd ook niet ontkend volgens mij. Maar ja, als je dan denkt van ja, weet je, dit bestuurscollege zit er net een jaartje. En ze hadden zich kunnen zeggen, oké, ja, weet je, natuurlijk, ja. We zullen altijd in een bepaalde rol wel eens een keer in een eilandsraad hebben gezeten of een keer gedeputeerde zijn geweest. Maar in deze samenstelling zijn we het ermee eens. Beginnen we een schone lei. Laten we alsjeblieft in samenwerking met IONT, met de Rijksvertegenwoordiger, kijken hoe we dit zo snel mogelijk op kunnen lossen in het belang van Bonaire. Ja, ik vraag me altijd af, het zijn Bonaireanen. Ja. In hoeverre hebben ze het belang van Bonaire voorop staan?
Nou,
dat is een retorische vraag. Hoor.
Dan komen we weer helemaal terug bij Laureane, die het had over, ja, wie is een Bonaireaan en je bent een Bonaireaan als je het beste voor hebt met Bonaire. Dan krijgen we de vraag, is ons bestuurscollege eigenlijk wel Bonaireaan?
Luister.
En geboorte.
Ik ben nu 3-4 maanden voorzitter van NGO-platform Bonaire. En het is anders dan voorzitter zijn van Bonai. Bonai, we zijn met z'n drieën. Het is al een wereld van verschil wanneer je een grotere bestuur hebt. En zoveel andere dingen zitten aan verbonden. Dat jij geen kracht of macht over hebt om iets te zeggen. Nu ben ik erachter gekomen dat de lokale overheid 400 mensen in dienst hebben voor een heel eiland. Maar de gelden van de overheid komen wel vanuit Nederland. en hoe het allemaal zit. Ik vind het zo moeilijk om nu te zeggen van het is van BC schuld nu. Want er zijn zoveel andere mensen die dit ook hebben gezien.
Het is de schuld van 20 jaar lang BC's.
En OLB-afdelingen.
Nou ja, en laten we alsjeblieft ophouden met wie de schuld is. Ja. Laten we het oplossen.
Het voegt ook niet zoveel toe. Kijk, het gaat erom, mijn bottomline is, het bestuurscollege ziet zelf ook dat, dat hebben ze zelf hier ook toen bij die spoedzitting van de Eilandsraad op 6 november, volgens mij de dag na die brand was er een spoedzitting, zijn wij als stichting ook binnengelopen.
Wat eerst niet mocht.
We hadden een korte broek aan, we waren geëvacueerd, we hadden geen nette kleren aan, dus we mochten niet naar binnen bij de Eilandsraad, waar een spoedzitting was die over ons ging in principe. Maar daar hebben we nagepraat, tussen quotes, gediscussieerd met de gedeputeerden. En de gedeputeerde gaf toen zelf ook aan van ja, het is heel moeilijk om die informatie los te krijgen intern bij de organisatie. En wij kwamen er ook pas later achter dat er een afvalbeheer op maatplan was. Dan denk ik, ja, hoe moeten wij dan er nu op vertrouwen dat je met deze mensen die daar zitten, of dat je zo snel die expertise op poten krijgt, dat je de grootste natuurramp, de grootste milieuramp binnen het Koninkrijk der Nederlanden onder controle gaat krijgen. En het is ook gebleken, want vanaf maart zijn er ondergrondse branden geweest. Daar is nog steeds geen oplossing voor. Dus dan zie je al hoe complex de materie uiteindelijk is. En ja, weet je, dat vertrouwen, dat is er gewoon niet meer binnen onze achterban.
Nee, nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is ontzettend gecompliceerd.
Oh, er staat een... Ja.
We krijgen, heb je honger?
Ja, ik heb ontzettend honger.
Ja.
Hallo Linde.
Het is hard werken.
Linde van de bediening. Ik wil graag een lekker broodje spicy kip. Dat zie ik wel helemaal zitten.
Ik wil graag een kipsaté.
Zo, en ik ga dan voor een halve baguette met beef carpaccio. Lekker. En wat gaan al die mensen nemen op het terras dan? Weten we dat? Zijn er mensen die aan het lunchen zijn? Ik zit met mijn rug naar het terras. Is er nog plek om te komen lunchen?
Moet ik rond? Ja, er is nog wel plek.
Linda zegt, er zijn nog een paar tafels.
Ja, er is nog iets. Dus dat kan wel. Dat is geen probleem. Dat kan nog. Het is 2 uur. De meeste mensen hebben al geluncht. Maar mocht je nog later lunch willen hebben, dan kan het nog. Dan zul je ons ook zien. Hey, ik hoor een muziekje.
Ja, we zitten weer aan het eind van het programma.
Dat muziekje betekent dat we aan het eind van het programma zitten. Ik heb nog 1 snelle vraag aan jou, Martijn. Sorry, ik denk dat we dit landfilm voor nu even kunnen afsluiten.
Zijn we klaar mee voor dit weekend?
Ja, tot de volgende keer, zullen we zeggen. Ja.
Ik heb nog 1 vraag, want jij zegt hier op onze lijst...
Ik zeg niks.
Iemand zegt op de lijst actueel... Commandeur Walter Hansen zegt... Prepare for the worst and pray for the best.
Ja, dat is de commandant van de strijdkrachten op Curaçao.
Oh.
En dat heeft ook te maken met dat er dus nu voor 12 miljoen geïnvesteerd gaat worden in luchtafweergeschut op Curaçao.
Oh, dus Curaçao denken ze ook dat...
De geopolitieke verhoudingen in de wereld zijn enorm aan het veranderen. Ook de minister van Justitie of van Defensie heeft gezegd van dit soort dingen koop je in de hoop dat je ze nooit gebruikt.
Ja.
Datzelfde verlengde zegt de commandant van de strijdkracht in de Cariben van ja, prepareer je op het allerergste en hoop op het beste.
Wordt daar ook een beetje, en sowieso de wereldwijd, maar Maduro is natuurlijk, Venezuela heeft zichzelf beëdigd, ik weet niet.
Voor de derde periode.
Sorry hoor, ongelooflijk. Maar Venezuela staat wel figuurlijk in brand.
Ja, totaal.
Totaal. Chaos en totaal. En dat is heel dichtbij. Als het helder weer is, dan zien we Venezuela.
Nou, ik heb het nog nooit gezien, moet ik wel eerlijk zeggen. Aan de andere kant weet ik dat als het geen zee was, kon ik het lopen.
Ja.
In een dag. Ja. Dus dat is wel heel dichtbij. Dit was Op de Klippen, lieve mensen. We houden het weer voor gezien voor een hele week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer.
Vanzelfsprekend.
Want zo zijn wij.
Bonaire komt niet van ons af.
Nee, nog niet. Na het nieuws hoor je Ron Gijzen met de Klaatop 20. Nieuwe hitjes horen altijd leuk. Ik heb er een paar gedraaid. Niet eens allemaal. Ik heb er nog eentje die schuif ik door naar volgende week. Die beukte te veel, vond ik. Wij zeggen gedag. Zoals gezegd, volgende week om 12 uur zijn we er weer. Met erg veel liefde zeggen tegen jullie allemaal...
Ajootje, cadeautje.
Tot volgende week.
Tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een
feest.
Dit is op de Klippen, 101.1.